En ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij naar Romeinen hoofdstuk 12. Het tweede deel van het hoofdstuk, waar we ons al even bezig hebben gehouden met het verschijnsel van de korte zinnetjes. Die korte zinnetjes met betrekking tot de praktische wandel van de gelovigen, zoals we die ook vinden op andere plaatsen, andere schriftgedeelten. En ik heb u erop gewezen dat ook in bijzonder in de andere schriftgedeelten deze dingen meteen in verband worden gebracht met de vrede die wij in ons leven zouden hebben. Of zoals het in 2 Korinthe 13 vers 11 staat, en ik heb u dat vorige keer ook laten zien, en de God des vredes zal met u zijn. Of zoals in Filippenzen 2 en 4 gezegd wordt, en de vrede Gods zal u bewaren in Christus Jezus. Ik laat een paar woorden weg uit de zin, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om het beginsel dat deze dingen, dergelijke levenswandel, ertoe zal leiden dat de vrede Gods zal heersen in onze harten. Dat was weer een andere plaats, Colossenzen 3. En een andere plaats zegt, en de God des vredes zal met u zijn. En dat is precies waar het om gaat. Want daar waar wij de Heer dienen, niet alleen als zijn kinderen, maar in het bijzonder als zijn dienstknechten dus inderdaad, daar zal hij ook voor ons zorgen en zal ons zullen wij die vrede ontvangen, zal die rust ons deel zijn, waarvan we ook zojuist gezongen hebben op het Godslam, rust mijn zielen. De meeste van die coupletten, ik heb ze gisteren nog met aandacht doorgelezen en gezongen overigens, maar de meeste van die coupletten die spreken inderdaad over rust en vrede. Het woord komt steeds opnieuw terug. En dat is ook waar het om gaat, want dat zou kenmerkend zijn inderdaad voor het leven, daarmee uiteraard het praktische leven van de gelovigen. Ik heb u er ook al op gewezen dat boven deze pericoop staat, in mijn Bijbel, onderlinge liefde, maar als ik het zou mogen commentariseren, dan zou ik erboven zetten, de liefde zij ons geveinsd. Daar staat er namelijk ook in vers 9, en ik heb u ook laten zien dat de rest van het schriftgedeelte in het algemeen zich dan bezighoudt met wat er verderop staat in vers 9, namelijk hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Dat is dan de eigenlijke eerste zin van de pericoop, om zo te zeggen. Maar zo eindigt het gedeelte ook in vers 21 met wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Het goede en het kwade worden daarin tegenover elkaar gesteld in vers 9, zowel als in vers 21. En een dergelijke stijlfiguur houdt gewoonlijk in dat al het tussenliggende ook inderdaad binnen die context gelezen zou moeten worden. Dat is dus waar het in de praktijk om gaat. Het geeft mij de gelegenheid om erop te wijzen dat hier weliswaar dus sprake is van het goede en het kwade, maar op geen enkele wijze worden deze termen geplaatst binnen het kader van de wet. Ik zeg dat met nadruk, omdat wij wellicht geneigd zijn om bij begrippen als goed en kwaad meteen te denken aan de wet. Dat is niet helemaal onbijbels natuurlijk, want de boom der kennis des goeds en des kwaads is nou eenmaal een beeld van de wet. Die termen zijn daar dikwijls mee verbonden, maar niet per definitie. Want het mag dan zo zijn dat zonde of overtreding, misdaad, dat als kwaad beschreven wordt. Dat wil dan niet zeggen dat alle zonde, misdaad en dat alle kwaad ook inderdaad zonde, misdaad of overtreding is. Als u dat zo gauw kunt volgen, ik stikte er zelf bijna in, dus vooruit. Zonde, misdaad, overtreding zijn kwaad, maar kwaad is nog niet altijd zonde, misdaad en overtreding. Deze begrippen namelijk van goed en kwaad worden wel degelijk ook in het Nieuwe Testament gebruikt, niet binnen het kader van de wet, maar juist binnen het kader van de heerschappij van de genade. En dat is heel gemakkelijk, dan doe ik het even los van elke context, als het dus gaat om de heerschappij van de genade en in dat verband wordt gesproken over goed en kwaad, zouden wij toch moeten weten wat die begrippen goed en kwaad dan zo ongeveer voorstellen. Het goede is daar waar genade heerst. Alles wat uit genade voortkomt is dan per definitie het goede. En het kwade is dus het tegenovergestelde. En in die zin is het dus zelfs zo dat het begrip kwaad zelfs gebruikt wordt voor de heerschappij van de wet. Daar waar immers de wet in onze dagen en in onze levens in elk geval niet zou heersen. Dat is ook een interessante schriftplaats die regelrecht tot dezezelfde conclusie zou moeten leiden. Dat is die van 2 Korinthe 5, waarin gesproken wordt over dat wij, 2 Korinthe 5 vers 10, dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, want ja, oordeel over de werknemers, het zij goed, het zij kwaad. Maar de aardigheid is dat in deze hoofdstukken, dat is dan in de praktijk 2 Korinthe 3 tot en met 5, dat in deze hoofdstuk op geen enkele wijze verband gelegd wordt met de wet, laat staan het praktiseren van de wet. Integendeel, het gaat zelfs om het tegenovergestelde in deze hoofdstukken. Er wordt ook met grote nadruk gezegd dat het gaat om onze dienst, onze praktische dienst als gelovigen, onder het nieuwe verbond. Juist niet der letter, maar het verbond des geestes. Zo staat het namelijk in de, ik neem aan, de bekende versen van 2 Korinthe 3. Vers 5 en 6 en wat er verder volgt. Vers 5 waar gezegd wordt, maar onze bekwaamheid is uit God. 2 Korinthe 3 vers 5, het laatste deel van het vers. Onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren des Nieuwen Testaments, juist niet der letter, maar des geestes. Dus ook niet des vleeses, maar des geestes. Hè? Want de letter, namelijk de wet, doodt. De wet wordt immers in het volgende vers meteen beschreven als bediening, wel dienst dus, maar een bediening des doods. Maar de letter dood staat er, maar de geest maakt levend. En waar de apostel in deze hoofdstukken over spreekt, is over zijn persoonlijke dienst, maar daarom feitelijk de dienst van alle gelovigen onder het nieuwe verbond, waarbij juist niet de letter, namelijk de bediening des doods, namelijk de wet in stenen ingegrift, vers 7, hè, maar waarin juist genade zou heersen. En het nieuwe verbond is dus ook een bediening des geestes en daarom een bediening der genade. Dat is waar het om gaat. En uit het verband van deze hoofdstuk is zo zonder meer te concluderen dat het kwade dat genoemd wordt in 2 Korinthe 5 vers 10, is het niet dienen onder de genade. Maar dus eventueel het dienen onder de wet. Dat is het kwade. En dat wordt nog duidelijker wanneer wij beseffen dat heel de discussie die steeds een rol speelt in deze beide Korinthebrieven, die discussie gaat over de vraag, leeft de gelovige nou eigenlijk, of zou de gelovige moeten leven naar beginselen der wereld, en eventueel naar de wet, of leeft de gelovige inderdaad onder andere beginselen. En dat is nou precies waar het om gaat. Wij zouden niet leven naar het vlees, zoals deze Korintiërs in het algemeen deden, maar we zouden leven naar de geest. Of wij zouden niet leven onder de wet, maar wij zouden leven onder de genade. Daar waar men dus leeft onder de wet en dus naar het vlees, zoals onder de Korintiërs gebruikelijk was, daar is dus sprake van het kwade. Maar daar waar men leefde uit de genade Gods en volgens de beginselen van het nieuwe verbond, beginselen van de geest, dus feitelijk, daar is sprake van het goede. En wat de apostel in 2 Korinthe 5 vers 10 dus zegt, is dat onze werken en daarmee onze praktische levenswandel wel degelijk beoordeeld zal worden door Christus. Dat wij wel degelijk loon zullen ontvangen voor wat wij gedaan hebben. Nou ja, voor wat door het lichaam geschied is. En het goede zal loon ontvangen en het kwade uiteraard niet. En de gedachte is dan simpelweg dat het goede, dat is dat leven, het praktische leven uit het nieuwe verbond, zoals in de korte zinnetjes van Romeinen 12 dan onder andere uiteengezet. En het kwade, dat slaat op die dingen die daarmee in strijd zijn. En in het algemeen, het kwade duidt dan aan alles wat uit het vlees voortkomt. En daaronder wordt automatisch heel de wet en heel het oude verbond besloten. Bovendien, de rest van 2 Korinthe 3 en zelfs het eerste deel van 2 Korinthe 4 spreekt uitdrukkelijk over de wet waaronder wij niet zouden leven, de wet die wij niet zouden dienen. Het spreekt over de bedekking waaronder wij niet leven. Dat is in wezen dezelfde bedekking als uit 1 Korinthe 11. Maar dat schuif ik maar weer even terzijde. Wij zouden daar namelijk niet onder leven. Wij hebben verworpen, 4 vers 2, wij hebben verworpen de bedekselen der schande, de schandelijke bedekselen, want de wet in het bijzonder. En het leven uit het vlees in het algemeen legt een bedekking over het hart, over de ogen, over de oren, over het woord Gods enzovoorts. Zoals daar allemaal, overigens, in het laatste deel van 2 Korinthe 3 genoemd wordt. En dat alles heet dus het kwade. En dat is behelst dus heel wat meer dan slechts die dingen die wij per definitie als zonde of gewoon als misdaad of overtreding beschouwen. En van daaruit sla ik dan weer terug naar Romeinen 12, vers 9. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. En daarna vers 21. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. En bedenk dan dat bij het boze en bij het kwade wel degelijk ook gesproken wordt over alle dingen van de wereld, maar in het bijzonder ook inderdaad over de wet, de heerschappij van de wet, in het bijzonder dan de judaïstische wet uiteraard. Ik kan die missen. Als de apostel Paulus de gelovigen vermaant, vermaant hij hen ook altijd om te leven uit die genade en om toe te zien dat niet iemand verachteren van de genade. Dus Hebreeën 12, die laatste uitdrukking, en daar staat zelfs bij dat als iemand verachtert van de genade, dan wordt hij beschouwd als een hoereerder. Staat er gewoon zo. Dit is het volgende vers daar, in Hebreeën 12. Want dan is men ontrouw, namelijk aan de beginselen waaruit men is wedergeboren, en dus ook ontrouw aan de beginselen waaronder of waaruit men zou leven. Ontrouw dus aan de beginselen die men zou dienen. En dat heet nou eenmaal hoererij. Dat is ontrouw aan de dienst. Hè? Dat heet hoererij. En wanneer iemand verachtert van de genade en dus in plaats daarvan uit de wet gaat leven, zoals uit de hele Hebreeënbrief blijkt, maar ook uit vele andere brieven, dan wordt het beschouwd inderdaad als hoererij. En dat is dus het kwade. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. En dus hebt een afkeer van het boze, hangt het goede aan, komt overeen met vers 21, wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. En ik ben geneigd voor de gelegenheid voor het kwade een keer in te vullen, dus ook een keer, één keertje dan even, hè, de wet. En voor het goede even één keer in te vullen, de genade, of het oude verbond, het nieuwe verbond. En dan heb je een volstrekt bijbelse waarheid, die kennelijk ook een rol speelt in de gedachten van de apostel Paulus, terwijl hij deze dingen schrijft. Wordt door de wet niet overwonnen, maar overwint de wet door de genade. Want wat is sterker dan de wet? Dat weet elke misdadiger. He? Nou, dat behoort hij te weten. Dat staat in zijn lesboek, denk ik altijd. He? Genade is sterker dan wet. En als je door de wet veroordeeld wordt, kun je altijd nog een beroep doen op gratie. Genade. Dat is nou eenmaal zo. En door de wet zijn wij veroordeeld. Door de wet zijn wij ook gedood. Nou ja, via de Heer Jezus. Maar dat is wel degelijk de Bijbelse gedachte. En sindsdien leven wij, weliswaar, maar inderdaad slechts uit genade. En door ons alsnog, met welke goede bedoelingen ook, door ons alsnog te stellen onder de wet, maken wij onszelf dus weer gewoon tot misdadiger. En ontkennen wij de dood van de Heer Jezus voor ons. Want zo eenvoudig is dat. En dat staat natuurlijk op vele plaatsen. Hè? Zijn vijanden, staat er dan, ze zijn vijanden van het kruis van Christus. Of zij kruisigen hem overnieuw. Want daar komt het in de praktijk dan feitelijk op neer. Nou, dat speelt hier een rol. Dus wordt door het oude verbond niet overwonnen, maar overwint het oude door het nieuwe. Zo kun je hem ook lezen. 1 vers 21. En men zou dat zeker ook en heel bewust moeten doen. Want al deze dingen die hier genoemd worden, staan binnen het kader van dat nieuwe verbond. Dat is trouwens al lang aangehaald, veel eerder in de brief. In elk geval in hoofdstuk 6 en 7 speelt het een rol, maar eigenlijk al in hoofdstuk 2, want daar staat in het laatste vers van Romeinen 2, die is een Jood die het in het verborgen is en de besnijdenis des hart in de geest, niet in de letter, maar wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. En het gaat dus ook inderdaad om de letter tegenover de geest, met precies dezelfde uitdrukkingen als 2 Korinthe 3. Nou, ik zal er niet verder op ingaan. En dus blijven bij Romeinen 12 voorlopig weer even. En de draad opnemen in vers 9. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Dat wil zeggen dat men zich van het boze zou afkeren. Een afkeer hebben van is in het tegenwoordige taalgebruik in de eerste plaats een gevoel. Iets waartegen wij ons dikwijls ook niet eens kunnen verzetten. Sommige mensen hebben een afkeer van spinnen, van reptielen. Hè? Of van muizen, niet waar? Jij niet? Oh, goed. Maar dat komt voor. En maar dat is niet bewust. Maar waar het hier over gaat is niet over onbewuste dingen, maar over bewuste dingen. De gedachte is namelijk, keert u af van het boze. Het heeft niks te maken met vooroordelen of iets dergelijks, met sympathieën en antipathieën. Men zou dat gewoon bewust doen. Men zou dus zich van het boze afkeren, de rug toekeren en een andere richting inslaan. En zich ook verder niks van aantrekken. Begrijp je me goed, er staat ook niet, bestrijd het boze. Vele gelovigen denken dat dat de grote opdracht is van het kind van God. Om het kwaad in de wereld te bestrijden, het onrecht in de wereld te bestrijden. Vooral het onrecht wat hen zelf wordt aangedaan overigens. Hè, maar dat even terzijde. Maar dat is niet zo. Er mag dan nog zoveel kwaad in de wereld zijn. In de eerste plaats is het niet aan ons om te beoordelen wat daarbij hoort en wat niet. Gelukkig niet, want wij leven niet onder de wet. Dat is onze opdracht niet. Laat staan dat het onze verantwoordelijkheid zou zijn om dat kwaad in de wereld te bestrijden. Integendeel, wij zouden het de rug toekeren. Wij zouden er niks van aantrekken. En voor zover het kwade zou moeten overwonnen worden, voor zover dat zou moeten, zegt vers 21, overwint het kwade door het goede. Niet door het te bestrijden, maar door er het goede tegenover te stellen. En hoe meer kwaad wij zien in de wereld, hoe groter onze verantwoordelijkheid is om het goede te doen. Ja, om goede werken te doen, maar ik wilde de uitdrukking maar eens vermijden, want daar hebben we het al eerder over gehad, over die goede werken. Maar niettemin, dat is wel degelijk wat de schrift op vele tientallen plaatsen overigens ervan zegt. Het gaat niet om de afbraak van deze oude wereld, van de oude schepping. Het gaat om de opbouw van een nieuwe schepping. Het gaat niet om de uitroeiing van de zondige mens. Het gaat om de opbouw van de mens Gods. De wedergeboren mens dus. De mens Gods, zoals hij genoemd wordt in de brief aan Timotheus. Dus hebt een afkeer van het boze, men zou het namelijk negeren. Men zou er zich van afwenden in de zin van, daar hebben we niet mee te maken. Dat is onze verantwoordelijkheid niet en zo. Wij willen er niet in betrokken worden, wij willen het niet beoordelen, wij willen het niet bestrijden. Dat is allemaal niet onze verantwoordelijkheid. Integendeel, wij zouden het goede aanhangen en eventueel najagen of wat voor werkwoorden in dat verband maar gebruikt mogen worden. Het zal duidelijk zijn dat het goede dan ook inderdaad in de eerste plaats gaat over de werking van dat nieuwe verbond. Het heeft alles te maken met de dienst onder het nieuwe verbond. Een dienst van genade, van vergeving en vervolgens iets verder daarvan af, verdraagzaamheid, langmoedigheid en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat is nou eenmaal zo. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Keer u van het boze af en zoek het goede. Uiteraard zou men deze twee zinnetjes nooit onafhankelijk van elkaar moeten lezen. Want de gedachte is niet ook maar dat we ons van het boze zouden afkeren. Want daar schieten we nog niks mee op. Want dan hebben we helemaal geen doel. En dan hebben we helemaal ook geen richting. Het gaat er niet om dat we weten waar we niet moeten zijn. Het gaat erom dat we weten waar we wel moeten zijn en wat we wel zouden moeten najagen. De Bijbel heeft een positieve boodschap. Dat is bij vele christenen helaas onbekend. Want christenen hebben de reputatie, bij degenen die buiten zijn, dat ze overal tegen zijn. En dat ze dus ook een heleboel niet mogen. Dat begrijpt u toch, hè? Nou, dat is een dubbel misverstand, want wij mogen alles. Staat zwart op wit in mijn Bijbel. Want wij leven niet onder de wet, wij mogen dus alles. En we zijn niet ergens tegen, maar we zijn ergens voor. We hebben een positieve boodschap. Een blijde boodschap heet het zelfs officieel. Evangelie betekent toch gewoon blijde boodschap. We hebben een blijde boodschap en we zijn ergens voor. We dienen een positief doel. En hebben dus inderdaad hoop. Niet ergens, maar in het woord van God en in onze harten. Nou goed. Dus niet alleen maar hebt een afkeer van het boze, maar hangt het goede aan. Die twee dingen hangen natuurlijk rechtstreeks met elkaar samen. Het wil zeggen niet die richting, maar die andere. Niet het boze, maar inderdaad het goede zal men aanhangen. En voor degene die vraagt, wat is dan het goede? Wel nu, vers 10 tot en met vers 20 zeggen ons ongeveer dan. En in de vorm van voorbeelden. En in de vorm van aanwijzingen dus, wat dat goede dan is. Namelijk, hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Het zal ook duidelijk zijn dat het moeilijk is om te spreken over broederlijke liefde als deze uitspraak hier niet een uitspraak is, in de eerste plaats met betrekking tot gelovigen. Ik zeg in de eerste plaats, ik had moeten zeggen, uitsluitend, want broederlijke liefde kunnen wij uiteraard alleen opbrengen voor degenen die broeders zijn. De zusters niet ten aangesproken, maar het is nu helemaal zo in de Bijbel dat dikwijls de zusters ook als broeders beschouwd worden. Wat uit de geest geboren wordt, dat is geest, en geest is nou eenmaal mannelijk. Het woord weliswaar niet, maar het begrip als zodanig wel. En vandaar dat dikwijls zusters niet apart genoemd worden. In sommige gevallen wel, maar meestal niet. Hè? Maar die broederlijke liefde is dus de liefde van gelovigen onderling. Ik moet er meteen bij zeggen dat in het algemeen deze uitspraken hier, maar ook in andere plaatsen, de korte zinnetjes dus, niet eens een beschrijving geven van onze relatie tot de wereld en tot niet wedergeboren mensen, maar in tegendeel, ze spreken slechts over de verhoudingen te midden van of tussen de gelovigen. En het spreekt dus over de relatie van gelovigen. Dus broederlijke liefde. Hebt elkander hartelijk lief. Ongelovigen zouden we die ook lief hebben. Misschien wel, maar hier staat het in elk geval niet. Nee, ik zeg misschien wel. Want ja, dat is gewoon een ander verhaal. Het is ook een liefde die veel beperkter is uiteraard. Natuurlijk, van God staat dat hij de zondaar lief heeft. En van de Heer Jezus. Er is niks mee mis als wij zondaren lief hebben. Maar er staat niet dat God de zonde lief heeft. Ziet u, dat brengt meteen een beperking met zich mee. Maar ik moet u zeggen, dat is niet het thema hier. Hè? Het thema hier is het leven van de gelovigen, te midden van de gelovigen, uiteraard. Als leden van het lichaam van Christus, met het beeld dat dan verder ontwikkeld wordt in de eerste Korinthebrief. En er staat dus, hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Liefde die nou eenmaal kruipt waar het niet gaan kan, zeggen wij. Bloed wat kruipt waar het niet gaan kan. Het betekent dus dat aangezien wij familie zijn van elkaar als gelovigen, aangezien wij dezelfde genen in ons hebben, maar dan in geestelijke zin bedoel ik dat uiteraard. Hè? Aangezien wij familie zijn, aangezien hetzelfde leven van Christus in ons is, hebben wij dus een band met elkaar. En hoewel wij misschien in de praktijk helemaal niet zo goed met elkaar kunnen opschieten, zoals het onder broers wel meer voorkomt, overigens. Nee, mijn broer is er niet bij, dus ik kan het net even vertellen. Hè. Volgende week weer anders. Maar goed, hoewel wij dus misschien niet zo goed met elkaar overweg kunnen, hoeft dat onze liefde voor elkaar helemaal niet in de weg te staan. Ik hoop dat u dat begrijpt. Toch? Wat kan ik daar dan nog verder aan uitleggen? Dat weet ik dan niet, hè. Wat moet ik daar dan nog verder aan uitleggen? Je hebt helemaal een band met je familie. Als het goed is, is dat de situatie. Dat wil niet zeggen dat je elkaar dagelijks ziet of zo. Dat wil ook niet zeggen dat je goed met elkaar overweg kunt. Maar het wil wel zeggen dat je eventueel, wanneer dat noodzakelijk blijkt, voor elkaar opkomt enzovoort, elkaar helpt of wat er maar wezen mag. En dat is op basis van de band die er nou eenmaal is. Min of meer van nature. Dat ook die dingen in de oude schepping niet volmaakt zijn, dat weet ik ook wel. Maar waar het nu om gaat, is dat hetzelfde beginsel, dus ook vanzelfsprekend, van toepassing is op gelovigen. Wij zijn met elkaar verbonden. Ik vind u lang niet allemaal sympathiek. Ik zal in de pauze over nadenken, wie niet. Daar hoef je trouwens niet over na te denken. Dat hoort geen rol te spelen namelijk. Want wij zijn nou eenmaal familie van elkaar. En wij zouden op die grond elkander lief hebben, ongeacht de omstandigheden. Want dat is de strekking van de uitspraak natuurlijk. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Dat betekent niet, heb elkander hartelijk lief voor zover je goed met elkaar overweg kunt of zo. Het gaat er juist om dat die selectie er niet is. Op welke grond zouden we elkaar hartelijk lief hebben? Op grond van dat wij broeders zijn, is de gedachte. Niks meer en ook niks minder. En bovendien hebben wij dat niet in de hand. Wij hebben daar niet voor gekozen. Het is niet het resultaat van onze willen of werken dat wij op deze wijze familie geworden zijn. Het is nou eenmaal een vast gegeven. En op die grond zouden wij elkander lief hebben. Uit het hart bovendien. En dus ongeveinsd. Maar daar ben ik vorige keer al wat uitgebreider op ingegaan. Niet doen alsof. Zo van het moet, dus doen we het maar. Dat heeft geen enkele zin. Ik heb trouwens altijd het advies om het dan vooral niet te doen. Want dat geeft maar verwarring. Liefde zou ongeveinsd zijn. En die liefde voor elkaar. Liefde voor onze broeders en zusters. U hebt het misschien moeilijk. Zeg nou niks, hè. Maar u hebt het er misschien moeilijk mee om uw broeders en zusters, zal ik dan maar zeggen, voor deze keer lief te hebben. Maar als dat zo is, dan komt dat gewoon voort uit een gebrek aan anders denken. Een gebrek aan vernieuwing van uw denken uit Romeinen 12 vers 2. Maar dat heb ik natuurlijk al uitgebreid genoeg besproken. Deze dingen zouden voorkomen uit het hart. Dat kan ook, dat is geen enkel probleem. Daar waar het hart gevuld is met het woord Gods, de geest Gods, kortom waar het gemoed vervuld is met dat andere denken waarover Romeinen 12 vers 2 spreekt. Dat is de gedachte. Nou, dus hebt elkander lief uit het hart, als vanzelfsprekend, omdat wij broeders zijn nou eenmaal en dus met broederlijke liefde. En dat betekent ook in de eerste plaats dat wij elkander zouden respecteren. Want als u mij vraagt is dat ongeveer de strekking van met eer de een de ander voorgaande. Met respect voor elkaar. Wederzijds, altijd. Niet maar in één richting, niet via een bepaalde hiërarchie of iets dergelijks. Hè. Niet één gaat de ander voor en nooit andersom. De strekking van dit vers is juist dat men elkaar zou voorgaan. Dat men voor elkaar tot voorbeeld zou zijn. Dat men elkaar zou dienen. Dat men elkaar, ik had gisteren een bruiloft, dus ik zeg nu, dat men elkaar het nodige zou verschaffen. Schijnt in de wet te staan, zo is het. Wist ik ook niet. En nu is het te laat. Maar goed, ja. Maar dat is het gevolg van liefde. Respect. Ik moet er meteen bij zeggen dat waar men elkaar niet respecteert, kan men elkaar onmogelijk lief hebben. Liefde is gebaseerd op respect. Zelfs binnen het huwelijk. Maar die bruiloft was gisteren, zoals gezegd. Dus vandaag maar niet meer. Maar zo is het natuurlijk wel. Wederzijds respect. We moeten elkaar accepteren zoals men is. Wij, kinderen Gods, aanvaarden elkaar als kinderen Gods, zoals wij nou eenmaal zijn. En de meesten hebben natuurlijk veel grotere gebreken dan wij zelf. Niettemin, of niet? Niettemin zouden wij desondanks elkander respecteren, niet op grond van onze praktische levenswandel, of wat we daarvan waarnemen, of waarnemen kunnen, maar op grond van dat wij nou eenmaal kinderen Gods zijn. En uit respect, uit eer, want dat is het woord dat hier gebruikt wordt, en wij zeggen meestal uit eerbied voor het leven wat wij als kinderen Gods allen ontvangen hebben. Het lijkt me ook dat je rustig kunt zeggen dat wij als kinderen elkander zouden respecteren, liefhebben ook, al was het maar uit respect voor onze vader. Want dat is de gedachte natuurlijk. Daarom alleen al. Het vloeit eigenlijk min of meer voort uit eer uw vader en uw moeder. Als je vader en moeder wil eren, moet je je broers en zusters lief hebben, denk ik. Ik zou niet weten hoe dat anders met elkaar te rijmen zou zijn. Maar zo is het ook. Wij zouden met eer de een de ander voorgaan. Dat betekent dat wij voor elkander tot voorbeeld zouden zijn. Want dat begrip voorgaan komen wij nog wel wat vaker tegen het Nieuwe Testament. Ook als zelfstandig naamwoord. De voorganger. En in alle gevallen gaat het daarbij om elkander tot voorbeeld zijn. En zo elkander te dienen. Niet uit opgelegde dwang, zal ik maar zeggen. Niet door elkander te zeggen wat we zouden doen en laten. Maar inderdaad, door zelf bij onze beginselen te blijven en daardoor tot voorbeeld te zijn voor anderen. Dat is waar het om gaat. Maar niet om er zich boven te stellen, maar integendeel uit respect voor elkander. Uit respect voor elkaar zeggen wij niet tegen elkaar, doe dit en doe dat. Maar uit hetzelfde respect voor elkaar zijn we elkaar in de praktijk gewoon tot voorbeeld. Dat is de gedachtegang. U weet wel, onderling begrip, wederzijds vertrouwen en dat soort begrippen die in de wereld nogal eens geciteerd worden. Maar ze zijn inderdaad van primair belang daar waar mensen samen leven en wij als gelovigen leven nou eenmaal samen als leden van één en hetzelfde lichaam. Nou, dan staat er, zijt niet traag in het benaastigen. Je vraagt je als je die zin leest natuurlijk ogenblikkelijk af. Benaastigen in wat? Naastigheid, weet u nog? Voeg bij uw geloof, onder andere dan, is het Jacob? Nee, het is Petrus. Voeg bij uw geloof, het is Petrus dacht ik, 2 Petrus? 2 Petrus 1. Ja, nou, dan weet ik het zeker. 2 Petrus 1. Voeg bij uw geloof dit en dat, maar ook naastigheid. Maar naastigheid wil gewoon zeggen activiteit. En bijvoorbeeld grote activiteit. Heeft te maken met iets najagen enzovoort. Dat is naastigheid, hè? Maar wat jaagt men dan na? Waarin is men dan actief? Wat zou men in zijn activiteiten najagen? Daar staat er blijkbaar lang niet altijd bij, hier niet, en in die uitspraak in 2 Petrus 1 ook niet, maar het staat er wel in de schrift. In het algemeen zal toch duidelijk zijn dat het gaat om het zich benaastigen in die dingen het nieuwe verbond betreffende. En dat staat er ook, want er staat in Efeze 4, want dat citeer ik in dat verband gewoonlijk dan maar even. Er staat in Efeze 4, vers 3. U weet wel, het praktische deel van de Efezebrief, de eerste verse van Efeze 4, hebben dezelfde strekking eigenlijk als de eerste verse van Romeinen 12. Het begin namelijk van het praktische deel van de brief. Efeze 4, dat zegt in vers 1, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Let op dat al die drie begrippen met het gemoed en dus met het hart en denken te maken hebben. Daar komt het ook uit voort. En dan verdragende elkander in liefde. Maar elkander verdragen komt ook voort uit wederzijdse eerbied, wederzijds eer, respect dus. Dat is het andere woord wat ik er dan maar voor invul. Hè. En dan, u benaastigende, en zo ziet u dat deze woorden wel degelijk parallel lopen aan de woorden uit Romeinen 12, vers 10 en 11. Wat kan de verdragende, met eer de een en ander voorgaande dus. En dan in Efeze 4, vers 3, u benaastigende te behouden de geestelijke eenheid door het verbond des vredes. En ik lees het meteen niet helemaal letterlijk, maar dat is om het meteen toe te lichten. U benaastigende te behouden de geestelijke eenheid. Eenheid is geestes, dat is een geestelijke eenheid. En dus een eenheid die losstaat van het praktische leven. We zijn immers door één geest tot één lichaam gedoopt, doordat dezelfde geest in ons is, onder het nieuwe verbond. En die eenheid die er is, die zouden wij behouden. Wij zouden daartoe alle activiteit ontwikkelen. Wij zouden daarnaar streven, dan wel dat najagen. Kortom, wij zouden ons benaastigen te behouden, de geestelijke eenheid, die immers tot stand gebracht is door het verbond des vredes. Het nieuwe verbond namelijk. Het verbond waarbij de dingen die gescheiden waren, één geworden zijn. En dat is de strekking van het woord vrede. Niet alleen in het Grieks, maar ook in het Hebreeuws. Vrede wil zeggen dat eenheid tot stand gebracht is. En daarom is deze term band des vredes ook gewoon de aanduiding van het verbond des vredes. De term uit het Oude Testament ter aanduiding van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. En die eenheid zou men bewaren. Dat dat de strekking is van Efeze 4 vers 3 is duidelijk, want vers 4, 5 en 6 doen daar nog een schepje bovenop. Versen spreken over dat het ene lichaam van Christus, die ene geest van Christus, ene hoop, één roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader die we hebben, enzovoorts. En wanneer we ons zouden benaastigen, en er staat dan niet bij waarin, dan is het dit, uiteraard. Om die eenheid te bewaren, en dus om te leven uit dat verbond, waarvan vrede het belangrijkste kenmerk is. Nou ja, samen met genade dan. Genade en vrede, weet u wel. maar genade en vrede. Daar waar geen genade heerst, heerst geen vrede, want daar waar wet heerst, heerst per definitie verdeeldheid en daar is dus strijd. Nou, terug dan naar Romeinen 12 vers 11. Zijt niet traag in het benaastigen. Om actief te zijn, zijt niet traag, zou al voldoende moeten zijn. Want zijt niet traag wil zeggen, wees actief. Wees bereid. En dat is wat op vele plaatsen gezegd wordt. Ten alle tijden zouden wij bereid zijn. Tot wat dan ook, maar in het algemeen tot die dienst, praktische dienst onder het nieuwe verbond. We zullen als actieve mensen door het leven gaan. En het geeft mij de gelegenheid aan te vullen wat ik vorige keer ook al gezegd heb. Ik heb vorige keer letterlijk gezegd dat ik respect heb voor de mensen die proberen van uit het leven te halen wat erin zit. Daar sta ik een week later nog steeds achter. Dus dat valt weer mee, niet waar. Maar dat veronderstelt wel activiteit uiteraard. Wanneer men passief is, dan gebruikt men het leven niet. Dan leeft men niet eigenlijk. Men zou actief zijn en bij voorkeur actief zijn in deze dienst onder het nieuwe verbond. Dat in de eerste plaats en al het andere zou daar uit voort moeten komen, is eigenlijk de gedachte. Dus zijt niet traag. Ik had eigenlijk weer 2 Korinthe 3, 4 en 5 moeten aanhalen. Want daar zegt de apostel bij herhaling, daarom vertragen wij niet. Waarom niet? Omdat wij dienaren zijn van het nieuwe verbond. Staat er ook steeds bij. Daarom vertragen wij niet. En de laatste keer dat de apostel het zegt, zegt hij dat het is omdat wij allen nou eenmaal moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Daarom is het volgende woord, daarom vertragen wij niet. En dat is maar waar het om gaat. Actief in de dienst aan de Heer. Daar staat het trouwens hier in Romeinen nog een keer achter hoor. Want er staat, zijt niet traag in de benaastigen en dan zijt vurig van geest. Nou, wat de uitdrukking ook betekent, hij betekent in elk geval en in het algemeen dat men actief zou zijn. Ook volgens het gewone Nederlands. Maar de gedachte is iets dieper, namelijk men zou vurig van geest zijn, dat wil zeggen men zou in de eerste plaats geestelijk actief zijn, maar dat zou vanzelfsprekend naar buiten toe leiden tot een actief leven. En daarmee in dit geval ook een actief dienstbaar leven uiteraard. De term vurig van geest heeft trouwens iets van een pleonasme in zich. Vuur en geest zijn in de Bijbel namelijk synoniem, want vuur is een type van de geest. En vuur is actief, uiteraard. En als het niet meer actief is, dan is er geen vuur meer. Dan is het gewoon verdwenen. Daar komt het op neer. Vuur doet wat namelijk. En als er niks gedaan wordt, dan is het vuur weg. En zo is het met de geest. De geest is actief. En wat hier heet, zijt vurig van geest, heet op een andere plaats, blust, dat is het tegenovergestelde van vurig zijn, blust de geest niet uit. Dat is van 2 verschillende kanten gezegd, maar de strekking ervan is dezelfde. Men zou die geest actief laten zijn in het hart en in het denken, want begrijp je me goed, een actief leven, een leven met veel daden, om zo te zeggen. Een actief leven in het algemeen komt voort uit een actieve geest. Ook geest met een kleine letter. Namelijk, als men niet gewend is te denken, als het bij wijze van spreken niet zo vlot loopt daar in de bovenkamer, dan is men ook traag. Dan komt er niet zoveel uit. Maar daar waar men gewend is te denken, waar men geestelijk, met een kleine letter bedoel ik het gewoon nog, actief is, daar zal men ook in het praktische leven actief zijn. En voor de gelovigen geldt dat ook. Waar de geest, met een grote letter, actief is in ons en waar wij aan de geest Gods de ruimte geven in ons, zal het ongetwijfeld ook een actief leven tot gevolg hebben in de praktische dienst. Mijn jongste broer is een Mongool. Die jongen denkt dus niet zo snel. Wij zeggen de familie altijd, ja, hij is niet gek. Menen we ook precies zo. Want soms geeft hij alle aanleiding tot een dergelijke uitspraak. Hij is niet gek. Maar hij is wel traag in het denken in elk geval. Het komt allemaal niet zo ver. Men drukt zich uit in de bewegingen. In het lopen, in het doen, in alles. Alles is traag. Je moet op hem wachten altijd. Dat is nog eenmaal zo. De 2 andere broers in elk geval wel. Maar hoe dat ook zij, Daar waar het denken traag gaat, waar men niet gewend is te denken, gaat ook het doen traag. En is men dikwijls ook niet gewend om iets te doen. Dan gaat men passief door het leven en wacht erop en rekent erop dat anderen doen wat zij nalaten, namelijk denken en handelen. Zo is het nou eenmaal. Dus, zet niet, moest kijken. De vertalers hebben het keurig, of wie het maar waar, hebben het keurig bij elkaar in één vers geplant. Dit keer heel gelukkig, denk ik dan altijd. Zet niet traag in het benaastigen. Zet vuren van geest, te beschouwen als een herhaling van dezelfde gedachte. En dan dient de Heere. En ik beschouw dat ook als een herhaling van dezelfde gedachte. Want waar men niet traag is in het benaastigen, zal men de Heer dienen. Daar waar men vuren van geest is, zal men de Heer dienen. Dus als op een andere plaats gewoon gezegd wordt, dient de Heere, ik geloof dat gebeurt, op een andere schriftplaats, dan is het precies hetzelfde als wat hier staat. Zet vuren van geest, blus de geest niet uit, zijt niet traag in het benaastigen, maar benaastig u om te bewaren de geestelijke eenheid. Daar moet ik nog wat bij zeggen, waar ik net even overheen gegaan ben. De uitdrukking uit Efeze 4 zegt niet dat wij ons zouden benaastigen om deze geestelijke eenheid tot stand te brengen. Dat kan namelijk niet om de doodeenvoudige reden dat die geestelijke eenheid allang tot stand gebracht is. En niet door ons, maar door de Heer. En wij worden niet opgeroepen om die eenheid tot stand te brengen, zoals het misverstand is van de ecumenische beweging. Sorry dat ik dat nou zo snel zeg, maar dat is nou eenmaal zo. Wij zouden niet die eenheid tot stand brengen. Wij zouden die eenheid onderhouden en erkennen. We zouden ons bewust zijn dat die er is, enzovoorts. En daar ook inderdaad uit leven. Die eenheid dus bevorderen. Niet tot stand brengen, bevorderen. En vanuitgaan dat die er is, niet door onze menselijke organisatie of niet door interkerkelijk overleg of wat er maar wezen mag, maar gewoon door het werk Gods. Door het werk van de geest, eigenlijk moet ik gewoon zeggen, door de aanwezigheid van de geest. Heb ik over werk nog niet eens gesproken. Door het feit dat die geest in ons als gelovigen woont. Daardoor zijn wij één en wij zouden ons bewust zijn dat het zo is en daar ook uit leven en alles doen en laten. Zo de eerste is een eerste vereiste dat wij deze geestelijke eenheid niet bestrijden, maar in tegendeel bevorderen. Zo staat er in Efeze 4, de eerste verse, maar dat is de hele strekking van eigenlijk de totale eerste Korinthebrief. De tweede natuurlijk ook, maar de eerste met grote nadruk, want daar wordt met zoveel woorden ingegaan op de gemeente als lichaam van Christus, bestaande uit vele leden enzovoorts. Maar het is dezelfde geest die daarin werkt. En we hebben dat ook wat uitgebreid bezien toen we spraken over de geestelijke gaven. Het is één en dezelfde geest, het is dezelfde God, het is dezelfde Here. In en ieder van ons, hoe verschillend wij ook zijn. Dus, dient de Here. Op een andere plaats staat er gewoon ook bij en dient niet de mensen, voor alle duidelijkheid. Dient niet de mensen. Dat is de volgende brief uiteraard. De eerste plaats 1 Korinthe 6. Waarin het laatste vers gezegd wordt, vers 20 dus van 1 Korinthe 6. Want gij zijt duur gekocht, dus of zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En eigenlijk een punt, want iemand heeft er wat anders achter gezet, maar dat doet nou weinig de zaken. De gedachte is gewoon, gij zijt duur gekocht. Dat wil zeggen dat we het eigendom zijn van degene die ons gekocht heeft. En hem zouden wij dus dienen. En duidelijk is dat God ons gekocht heeft. En onze verantwoordelijkheid is dan om God te dienen. Of met andere woorden, om God te verheerlijken in ons lichaam. Het voorgaande vers zegt dat natuurlijk ook. Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is? Een huis, een tempel. Een huis Gods is, een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt en dat gij niet van uzelf zijt. Wij zijn dus van die Heilige Geest die in ons woont, of wij zijn van God die ons gekocht heeft. Worden twee verschillende manieren gezegd, beide met dezelfde strekking, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En daarna komen wij terecht in 1 Korinthe 7 vers 23, waar de gedachte herhaald wordt. En wordt aangevuld. waar in vers 22 vastgesteld wordt dat wij dienstknechten zijn van Christus. En dan in vers 23 van 1 Korinthe 7. Gij zijt duur gekocht, herhaling van dezelfde gedachte, wordt geen dienstknechten der mensen. Daar zouden wij dus voor moeten waken. Dan te bedenken, dat er staat midden in een hoofdstuk, dat spreekt over het huwelijk. He? Want hoezeer wij ook elkander zouden dienen binnen het huwelijk, wij zouden de eerste plaats zijn dienstknechten Gods. En in wat verder volgt hier, in het hoofdstuk, wordt het ook met precies zoveel woorden gezegd. Uitgebreid. Dat wat het ook is wat ons hier op aarde bindt, in de eerste plaats, ondanks alles, wat het ook wezen mag, wij zijn dienstknechten Gods en hem zouden wij dienen in de eerste plaats. Geen dienstknechten van mensen worden. Nu ik dat toch lees, kan ik natuurlijk net zo goed even doorbladeren naar de Efezebrief. Waar bijvoorbeeld tot dienstknechten naar het vlees gezegd wordt dat zij hun heren naar het vlees zouden dienen. Daar hebben we hier een jaar geleden over gesproken, dus dat vermijd ik nu maar. Maar daar staat bij dat men dat zou doen, zijn aardse werkgever dus, hè, want dat is die heer naar het vlees, zou dienen in eenvoudigheid des harten, dat is Efeze 6 vers 5. Men zou hem dienen in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus. Men zou zijn werkgever dienen zoals men Christus geacht wordt te dienen, namelijk met volledige inzet. Dan heb ik het nog tamelijk terughoudend gezegd. Soms heb ik ruzie met de bond. En in deze gelegenheid ook. Men zou zijn heer naar het vlees dienen met volkomen overgave. Dat staat er. Toen zei iemand, hoe kan dat nou, want ik zou toch de heer dienen? Dan zegt Paulus, dat is ook wat ik zeg. Want je zou je heer naar het vlees dienen, zoals je Christus zou dienen. Niet, vers 6, niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte. Want de wil van God is dat waar wij aardse verplichtingen hebben dan wel zijn aangegaan, dat wij de verantwoordelijkheid daarvoor ook ten volle dragen. Hebben u dat? Dat is de Bijbelse gedachte. Dat is tegenwoordig niet meer populair, maar men heeft mij verzekerd dat in voorgaande eeuwen bazen, want zo heet dat, binnen het jargon in elk geval, dat bazen bij voorkeur christelijk personeel hadden, want die werkte beter. En daarvan zeg ik, zo hoort het ook. Toen zei de CNV, ja, maar dan worden ze uitgebuit. En dan zeg ik, nou en? Dat kan niet, want zij zullen hun loon ontvangen. Niet vanwege het CNV, niet dat ik wat tegen die bond heb, maar niet door het CNV dat ze hun volle loon zullen ontvangen, maar ze zullen het van de Heer ontvangen, want zij dienen hun Heer. Dat is de wil van God. En over de bazen hebben we het een andere keer weer. Er komt hier ook hoor, in vers 9, maar laat het maar even buiten beschouwing. Want het gaat mij om de eenvoudige gedachte dat wij de Heer dienen, ook in onze gewone aardse levensomstandigheden. Want de Heer wil dat wij onze aardse verantwoordelijkheden dragen. En wanneer we die dragen, dan zullen wij daarvoor beloond worden door onze Heer in de hemel. In elk geval in de toekomst, straks bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, maar ik zou niet weten waarom ook niet al eerder. Dat weet ik dus niet. Als u het wel weet, dan hoor ik dat nog, denk ik. Maar dat zou ik dus niet weten. Waarom ook niet al nu? Ik ben er stellig van overtuigd, daar waar wij nu de Heer dienen, zal de Heer ook nu voor ons zorgen. Naar zijn normen, moet ik er meteen bij zeggen. Maar dat is de Bijbelse gedachte. En hier staat, men zou zijn Heer naar het vlees dienen, men zou hem gehoorzaam zijn, in eenvoudigheid des harten enzovoort. Men zou hem dienen gelijk als men Christus zou dienen, niet als mensenbehagers, Efeze 6, vers 6, niet als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte. Men zal dus van harte zijn werkgever dienen, is de gedachte. Want het probleem is natuurlijk dat altijd als we praten over het dienen van de Heer, dan 9 van de 10 gelovigen, waarschijnlijk nog meer, denken meteen aan de prediking van het evangelie, evangelisatiewerk, een cruise met de doulos. Die zullen we niet meer noemen. Maar zoiets, hè. Toch, zendingswerk, wat er maar wezen mag. De collecte, kan ook nog. Maar daar gaat het niet in de eerste plaats over. Men zou dat niet meteen op een hooggeestelijk niveau moeten plaatsen of als iets onbereikbaars. Integendeel, wij zouden onze Heer dienen gewoon in onze aardse maatschappelijke betrekking. En van de Heer daarvoor loon verwachten, want hij zal voor ons zorgen dat we van een aardse baas ook loon ontvangen. Is mooi meegenomen, denk ik altijd. Maar via wie de Heer ons dat loon geeft, daar zouden we ons niet druk over moeten maken. Bovendien, dit soort boekhouding, dit soort balans kunt u niet opmaken. Dat meen ik. Dat is niet te doen. Je kunt niet uitrekenen wat je voor een baas opbrengt en wat je van die baas dan zou moeten ontvangen. Dat in de eerste plaats. Bovendien, vertelt u me eens, wat geeft de Heer u daar buitenom? Nee, niet in contanten bedoel ik, maar in natura. Dus, hè? Daar buitenom. Dat kunt u toch niet weten? Dat hoeft u ook niet te weten. Wij zouden namelijk alles, inclusief ons cao, salaris bij wijze van spreken, zouden wij ontvangen van de Heer en hem daarvoor danken. Bovendien, u en ik, wij danken allemaal voor het eten, meestal. Toch? Vaste christelijke gewoonte, denk ik altijd. Nou, na het eten, sommigen dan vooruit, maar daar gaat het nou niet om. Wij danken voor de maaltijd die we notabene zelf hebben moeten kopen en zelf bereid hebben. Waarom danken wij daarvoor dan? En klagen we bij de baas of bij de bonte dat we een te karig belegde boterham hebben? Dat is inconsequent. Dat zouden wij als gelovigen ook niet doen. Wij zouden ons bewust zijn dat wij alles wat wij ontvangen, ontvangen uit Gods genade. We zijn veroordeelde mensen, officieel zelfs der wereld gestorven en God zij dank ook der wet gestorven. Maar dat betekent dat alles wat wij hebben, alles wat we ontvangen, is nooit op grond van recht, ook niet op grond van arbeidsrecht, maar het is altijd vanuit genade. Dat is anders denken, dat van Romeinen 12 vers 2. En daar zouden we concreet uit leven. En soms denk ik, en wat wij tekortkomen hier zal de Heer wel aanvullen. Wat we van de baas niet krijgen, krijgen we van de Heer dan wel. En soms heb ik het idee, en wat we van de baas te veel krijgen, neemt de Heer ons toch weer af. Of dacht u van niet? Dat hoort bij recht doen. Wanneer dan ook. Ik geloof er heilig in. Want dat is het Bijbels beginsel. En alleen dan, als we deze dingen zo verstaan, kun je begrijpen dat van alle gelovigen gezegd wordt dat zij heel hun leven aan de Heer zouden wijden. En dat betekent dus dat als u nou toevallig niet het werk doet wat ik nou doe, hè, maar als u gewoon voor een baas moet werken, wel, dan doe je dat met volle overgave. Zo hoort dat. In de dienst van de Heer. Dat het aan de buitenkant zo niet uitziet, doet niks ter zake. Het is een Bijbels gegeven en wij dienen daar op deze wijze de Heer en wij leven daarmee in afhankelijkheid van de Heer. Dat is wat hier staat. Word geen dienstknecht der mensen. En het hoeft niet onder geen enkele omstandigheid, al waren we ook slaven, hier op aarde bedoel ik naar aardse begrippen. Dan nog, vrijgelatenen des Heeren, ik heb het net niet gelezen in 1 Korinther 7, maar dat stond daar een paar versen eerder, zijn dienstknechten Gods. Dienstknechten Gods, hoewel we vrijgelaten waren, zal ik maar zeggen, naar aardse begrippen. En misschien zijn we naar aardse begrippen slaven. Wel nu, dan zijn we toch vrijgelaten naar de Heer. Het is maar van welke kant je komt. Onder alle omstandigheden betekent dat we de Heer zouden dienen in al wat wij doen. Ja, ik probeer het te voorkomen. Maar het ligt natuurlijk zeer voor de hand om meteen ook te lezen Efeze 5. Vers 22, dat is bij mijn Bijbel dezelfde bladzijde. Waar staat, gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanen, gelijk aan de Heere. Gelijk aan de Heere. En daarna in 6 vers 5. Gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, gelijk als aan Christus. Het is precies dezelfde gedachte, dat blijft onder alle omstandigheden zo. Daar waar wij ondergeschikt zijn, om wat voor reden dan ook, daar waar wij anderen boven ons hebben, daar zouden we hen dienen, onderdanig zijn, gehoorzamen enzovoorts. Want dat is de wil van God die wij van harte zouden volbrengen. Er blijft natuurlijk, maar ik denk dat het overbodig is om het te zeggen, er blijft natuurlijk zo dat men God meer gehoorzamen moet dan mensen. Dat is waar en daar betekent ook dat men met gemak in gewetensconflicten kan raken. Dat is ook zo, maar het gaat me nou niet om de details, het gaat me nou om de algemene richtlijn. Het algemene wat de Bijbel daarvan zegt. Meer kan ik er ook niet van zeggen, want de rest is inderdaad weer strikt persoonlijk. Waar de een in gewetensconflict raakt, gebeurt het de ander niet. Ik bedoel, het moet er ieder voor zichzelf uitmaken. Daar hoef ik dus ook niks van te zeggen. Maar het gaat om dit algemene beginsel. Dat waar vrouwen en mannen onderdanig zijn, daarmee volbrengen ze de wil van God en dienen daarmee de Heren. Ik praat er liever niet over, want het is net alsof het de privé-aangelegenheid mijnerzijds betreft. Dat gevoel krijg ik dan, dat het zo beoordeeld wordt. Maar ik, bij gelegenheid moet ik dat toch eens zeggen. Daar waar vrouwen de Heer willen dienen, zouden ze in de eerste plaats hun eigen man dienen. En daarbuitenom gaat het niet. Daarnaast kan het ook op andere wijze, maar het begint daar bij de eerste verantwoordelijkheid. Het begint gewoon bij het normale, aardse, van mijn part vleeselijke, niks zo vleeselijk als een huwelijk. Immers, het heeft om met vlees te maken direct of niet. He? Maar ook in al deze dingen, juist vleeselijke dingen, juist aardse dingen, zou men in het eerst, want het is het meest voor de hand liggend, zou men de Heer dienen. En waar men eventueel een dienst nastreeft op een geestelijke niveau, zal ik maar zeggen, kan het dat alleen maar daarna en als min of meer logisch vervolg daarvan. Eventueel. Naar zijn wil enzovoort. Dat blijft altijd zo. Nou goed. Dat zegt niet dat ik niet weet waar ik over praat. Ik heb jarenlang gewoon in de fabriek gewerkt hoor. Niks bijzonders. Gewoon de baas dienen. En om 5 uur de deur dicht, vond ik heerlijk. En dan verder niks aan het hoofd. Hè? En dan met de geestelijke dingen bezig zijn natuurlijk. Zo hoort het ook. Maar zo gaat dat. Er is geen enkel probleem. Hoeft men er geen probleem van te hebben. Tenzij dat men zijn eigen carrière wil maken of zijn eigen recht zoekt enzovoorts. Nou, die beide dingen zou je dus niet moeten doen. Niet een eigen carrière najagen en niet je eigen recht zoeken. Als je dat doet namelijk, heb je nooit rust. En als je het nalaat, dan is dat de basis voor de rust die je hebt. En je zou dus in plaats van je eigen recht na te jagen of je eigen carrière op te bouwen, zou je gewoon je leven in de hand van de Heer geven enzovoorts. En hij zorgt. Dat staat in de Bijbel. En dat is ook in de loop van de christelijke geschiedenis, mag ik wel zeggen, ook wel gebleken. Zo is het nou eenmaal en velen van u hebben ongetwijfeld dezelfde ervaring. Dat is waar het om gaat. Vandaar dat er ook staat, want die moet ik dan ook meelezen. 6 vers 1. Gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Dat is de wil van God namelijk. En gelovige kinderen, want tot hen wordt gesproken, tot geen anderen. En een andere hebben een andere boodschap. Hè? Ongelovige kinderen hebben een andere boodschap. Maar kinderen, in een gelovig huisgezin zal ik maar zeggen, wordt gezegd, wees uw ouders gehoorzaam. Hoe dan ook, het is wat de Heer wil. En daarmee dient men, als men dat doet, de Heer. Ik weet wel dat weinig kinderen dit een argument vinden in de praktijk, maar het verandert aan de waarheid als zodanig niks hoor. En dat is maar waar het om gaat, hè. Nou goed. En wat de Heere betreft, die wil ik dan toch maar even noemen, die van vers 9 van hoofdstuk 6 in Efeze. Gij heren, doet hetzelfde bij hen nalatende de dreiging als die weet dat ook uw eigen Heer in de hemel is en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Dat wil zeggen, voor zover men hier op aarde een heer en, laat ik maar zeggen, een werkgever is, zou men een voorbeeld moeten nemen aan de grootste Heer die er is, de hoogste Heer die er is, en hem navolgen. En de baas zou zijn personeel moeten behandelen zoals de Heer de mens en in het bijzonder de gemeente behandelt. Dat is de verantwoordelijkheid die wij nou eenmaal als gelovigen hebben. En voor, heren zowel als dienstknechten geldt, dat beiden hun loon zullen ontvangen in de hemel. Als u denkt dat u achterstallig loon hebt hier op aarde bij u, van uw werkgever, wil maken zich niet ongerust, dat komt nog. Daar zorgt de Heer wel voor. Iemand die ons recht zal voortbrengen. Al is het dan misschien ook pas op het einde, met de woorden uit een ander schriftgedeelte. Nou goed, terug naar Romeinen 12. Dien dus de Heere, dat is waar het om ging. Maar vergis u niet, gewoon in het normale leven in de eerste plaats. En dan verblijdt u in de hoop. Niet alleen maar verblijdt u, maar verblijdt u in de hoop. Filippenzenbrief zegt, verblijdt u in den Heere. En ik hoop dat duidelijk is dat het daarbij om precies hetzelfde gaat. Want wie is die Heer dan waarin we ons verblijden? Welke reden hebben wij om ons in die Heer te verblijden? Wel heel eenvoudig. We hebben reden om ons in de Heer te verblijden omdat Hij ons recht zal voortbrengen. Omdat we van Hem het loon zullen ontvangen. In de toekomst in elk geval. En die Heer die ons nu de kracht geeft om Hem te dienen, zodat we het loon zouden ontvangen. Die Heer die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, opdat we van Hem het loon zouden ontvangen. Enzovoorts. Daar gaat het altijd om de toekomst, om de uiteindelijke resultaten. Hier staat dan dus gewoon, verblijft u in de hoop. Nou, wat is onze hoop? Wat is onze zalige hoop? De verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, de Heere Christus Jezus. Uit Titus 2, waar staat, hè? De hoop die we hebben is de hoop van die erfenis die voor ons is weggelegd. Of de hoop van het loon wat we zullen ontvangen. Of van de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Waar verblijden wij ons dus in? In het heden, niet in de eerste plaats. Wij verblijden ons in de toekomst die wij hebben. Want heel de gedachte is die, ik meen dat die van dominee Hoekendijk was, C.J. Hoekendijk, die van dat God ons weliswaar geen kalme reis beloofd heeft, maar wel een behouden aankomst. En hoe het met die reis van u is, weet ik niet, maar ik zeg maar zo, we hebben het meeste reden ons te verblijden in dat we weten dat het verhaal goed afloopt. Dat de reis goed afloopt en dat er een behouden aankomst zal zijn. We verblijden ons in de hoop. Kenmerkend overigens voor het leven, het denken, maar ook voor het leven van de gelovigen, is de toekomstverwachting die hij heeft, uiteraard. Geen hoop, geen christendom. Het punt is namelijk dat wij zijn gelovigen, maar wij geloven in wat God gezegd en daarmee in wat God beloofd heeft. Want eigenlijk is het zo dat al wat God gesproken heeft, heeft betrekking op de toekomst. Rechtstreeks verband met wat hij in de toekomst aan ons zal openbaren. Zo staat het trouwens in Romeinen 8 uitgebreid. We zijn in hopen zalig geworden. Hoop is kenmerkend voor de gelovigen. De gelovige is de enige die weet wat hem wacht in de toekomst. Dat is waar het over gaat. En daar leven wij naartoe. Vandaar het grote verschil met de natuurlijke mens. Die leeft ergens uit. Die komt ergens vandaan, zal ik maar zeggen. Van de apen, geloof ik, was het niet zo. Nou ja, uit het Neandertal of zoiets. Dan toch maar liever uit Afrika, denk ik dan. Dat is weer een andere theorie. Hè? Je zal toch uit het Neandertal komen, hè? Je voorvaderen. Daar hebben ze één schedel gevonden, dus nou komt de mens daar vandaan, broeder. Dus, nou goed. Maar laat me zitten. Maar hij weet ongeveer waar hij vandaan komt. Dat schijnt toch niet best te zijn. Als ik de evolutietheorie goed gevolgd heb, dan staat het niet best met de stamboom van de mens. Die is dan heel wat slechter dan van die pups die vandaag in de krant stonden. Die hadden een uitstekende stamboom, stond er. Denk altijd, heb je me dan? Ik hoop dat het een uitstekend hondje is. Hè? Maar vooruit. Maar met de stamboom van de mens is het in ieder geval slecht gesteld. Toch? En daar moet een mens mee leren leven, dat is het dan. En het leidt ook inderdaad tot niks. De afkomst is niet best, het eindresultaat is nog veel slechter. Dat is de natuurlijke mens, de dood. Dit heb ik vrij naar Prediker. Dus het is Bijbel volkomen verantwoord. Onbekende Bijbelboek, weet u wel, Prediker. Daar lees ik dat soort dingen in. Nou goed, maar de gelovige is degene die weet waar hij vandaan komt in tweeërlei opzicht. Hij weet wie hij van nature was. En hij dankt God dat hij dat niet meer is. Toch? Dat hij daarvan verlost is. En aan de andere kant, wij als gelovigen weten dat wij uit God geboren zijn. Een betere stamboom bestaat er niet. Toch? Van goede kom af, betekent dat, ja. Toch? Uit God, kom af, denk ik altijd. Uit God geboren. En van boven geboren, variant is dat, hè. Van goede kom af, en daarmee is onze toekomst in hoge mate bepaald. Wij weten waarheen wij onderweg zijn. Wij weten van waar wij zijn en waar wij heen gaan. Uitspraken van de Heer Jezus trouwens in Johannes 3, geloof ik. En anders was het Johannes 4. Maar dat is wat het is. En daarom, wij verblijden ons in de hoop. In Romeinen 5 staat, wij roemen in de verdrukking. Maar dat is omdat de verdrukking hoop wekt voor de toekomst. Wordt ook uitgebreid toegelicht. Daarom roemen wij in de hoop, wij verblijden ons in de hoop. We zouden toekomstverwachting hebben. Merkwaardigerwijs is het zo dat vele gelovigen helemaal geen toekomstverwachting hebben. Ze geloven in een God die gereed staat om te, al eeuwen trouwens, gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. En als je maar enigszins suggereert dat het dan wat langzamerhand dan toch wel eens zou moeten gebeuren, dan haast men zich te zeggen, nou, dat kan nog heel lang duren. Die hoop heeft men niet. Men leeft er zeker niet naartoe. Niet dat het erom gaat dat het morgen of voor mij het volgend jaar, zeg ik nou toch, zou gebeuren. Daar gaat het niet om. Het gaat om dat men die verwachting zou hebben, dat levend is, hè? Een levende hoop. Wanneer het dan ook is. Want ja, de eerste gelovigen van onze bedeling moesten dan toch wel, laten we zeggen, pakweg 2000 jaar wachten. Daar gaat het dus niet om. Abusievelijk denkt men dan ook dat die mensen leefden in de gedachte dat de Heer een van hun dagen in hun generatie zou terugkomen. Nou, ik geloof er niks van. Zij leefden gewoon uit deze verwachting van de wederkomst van Christus en de verschijning van heerlijkheid die hij aan ons zou openbaren. Dat is de verwachting geweest van de eerste christenen en daarmee trouwens ook tegelijkertijd de eerste martelaren. Dat is onze verwachting ook nog steeds en het heeft niks te maken met wanneer dat dan gebeuren zal. Toch? Ik hoop dat tenminste dat het bij u ook zo is. Het heeft niks te maken met wanneer het gebeuren zal. Het heeft te maken met God heeft het beloofd. En dus zal hij het ook doen. Daar leven wij naar uit. Leven wij naartoe. Hij zal het recht op het einde voortbrengen. Zei Habakkuk reeds. Maar dit schriftgedeelte wordt nog eens een paar keer aangehaald in het Nieuwe Testament. En aangezien hij het recht op het eind zal voortbrengen, zouden wij als rechtvaardigen uit het geloof leven. Dat is wat er staat in Habakkuk, maar dat is wat tot drie keer toe dan in het Nieuwe Testament, drie of vier keer, in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Uit geloof in de beloften Gods, uiteraard. Ik heb het dus nagevraagd aan Abraham, die zegt, ja, als je gelooft, dan moet je onderweg. Moet je actief zijn, moet je onderweg. Dan begint de wandel, weet je wel, vanuit Ur. Maar dat zeg je een andere keer weer, Urk. Vanuit Ur, der Chaldeeën, enzovoort. En dan onderweg naar het beloofde land. Waar het is, hoe dat is, hoe dat eruit ziet. Dat wordt er niet bij verteld. Men zou onderweg gaan zonder te weten waar men komen zou. Maar in ieder geval levend uit die beloften Gods. En het vertrouwen dat de Heer ons inderdaad zal brengen naar die erfenis die hij voor ons bereid heeft. Dat is waar het om gaat en daar verblijden wij ons in. En voor de rest, denk ik altijd, als je er helemaal diep op ingaat, is er toch niet echt veel reden om je in te verblijden in dit leven. In het algemeen niet, hè? Of wel? Nou, om een ballonnetje kon je je verblijden. Die is van Hermans dus, hè? En er waren nog een paar dingen, maar die durf ik nou niet te noemen, want we hebben van die liederen die zeggen dat we ons zouden verblijden in dit en dat en zus en zo. En dan denk ik, nou, als je nou niks meer kan bedenken dan dat, dan is het droevig gesteld met je blijdschap. Dat ben ik. Maar waar we ons in de eerste plaats in zouden verblijden, en dat beheerst dan meteen heel ons leven, is de hoop die ons weggelegd is in de hemel. Zo staat het op een andere plaats, zal Petrus wel zijn die het zo zegt. In ieder geval, hij zegt, de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En dat is maar waar het om gaat. Daar verblijden wij ons in. Dat kan alleen als we ons bewust zijn dat dat zo is. Dat we het woord Gods kennen, de belofte Gods kennen. Daarop staan in de gebruikelijke betekenis van de term. Wij staan op die belofte en wij leven daaruit. En dat is de reden voor onze blijdschap onder alle omstandigheden. Verblijdt u in den Heere te allen tijden, staat er dan. Maar het was uiteraard weer Filippenzen. Verblijdt u dus in de hoop, in de beloften die God gedaan heeft. Het volgende woord is uiteraard geduldig. Dat zit er wel in, want het duurt waarschijnlijk even, nog even, voor het zover is. Dat heeft in het algemeen voor alle gelovigen gegolden, uiteraard. Het duurt even, maar men zou geduldig zijn. Men zou moed houden, zou langmoedig zijn enzovoorts. Men zou geduldig zijn in de verdrukking, want zoals gezegd, ons leven hier is in hoge mate een kwestie van verdrukking. Dat is voor de natuurlijke mens zo, dat is voor de gelovigen zeer zeker zo. Maar het neemt niet weg dat wij de hoop hebben op de vervulling van de beloften Gods en op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Daarom zouden wij geduldig zijn in ons leven en zien op de vergelding des loons. Maar dat was Hebreeën 11. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de koffie. En zo komen wij weer terug in Romeinen 12. Vers 12. Verblijft u in de hoop en dus zijt geduldig in afwachting van de vervulling van die hoop. Maar in afwachting daarvan zou men verdrukking lijden. Zoals gezegd, in de schrift wordt verdrukking rechtstreeks in verband gebracht met de hoop die wij hebben. Dat is in elk geval al zo in Romeinen hoofdstuk 5. En later herhaalt Jacobus diezelfde gedachte, iets korter, in Jacobus 1. Wij zouden namelijk roemen in de verdrukking, wetend dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid werkt bevinding of ervaring. En de bevinding bewerkt hoop en de hoop beschaamt niet. Dus verdrukking bewerkt hoop. En zo kort ongeveer zegt Jacobus dat in Jacobus 1, maar ik citeerde dit natuurlijk uit de eerste verse van Romeinen. Waar het om gaat is inderdaad dat wij in afwachting van die hoop verdrukking zullen lijden. Niet omdat dat nou eenmaal zo is, maar ook omdat er een oorzakelijk verband tussen bestaat. Want de gedachte is echt dat naarmate wij de Heer dienen, zullen wij verdrukking lijden. Maar naarmate wij die verdrukking lijden, zullen wij daarvoor ook beloond worden. Dat wil zeggen, het drukt zich vervolgens uit in de hoop. Zodat onze hoop op heerlijkheid recht evenredig is met de verdrukking die we hier voor de Heer ondergaan. Dus niet maar het vaststellen van, nou ja, dit leven is een leven van verdrukking, maar Godzijdank straks ontvangen we heerlijkheid. Integendeel gaat het juist om dat die heerlijkheid van die we in de toekomst zullen ontvangen afhankelijk is van ons lijden voor hem nu. Dat is nog weer op een andere plaats, ook in de Romeinenbrief, maar in bijzonder dan Romeinen hoofdstuk 8. U weet wel die van, ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En een paar versen verder wordt dan gesproken over dat we inderdaad in hopen zijn zalig geworden. En daar waar wij nu verdrukkingen lijden, zouden wij dus geduldig zijn, moed houden. Dat is wat Romeinen 12 vers 12 zegt. En daarna staat een andere term die ook meteen voor de hand ligt, namelijk volhard. Alleen staat er niet volhard in de verdrukking, maar er staat volhard in het gebed. Maar die dingen horen inderdaad bij elkaar. En ook hier staan die drie zinnen bij elkaar onder één nummer, hè? Dat wil zeggen onder één versnummer. Verblijft u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. En dat volharden in het gebed wil niet zeggen dat wij de bidstonden, misschien heb je daar nooit van gehoord, maar dan ga ik het nou niet uitleggen, dat wij de bidstonden niet zouden verzuimen of iets dergelijks. Integendeel, volhard in het gebed komt overeen met de uitspraak in Efeziërs, meen ik, bid zonder ophouden. U begrijpt dat, men zou dus volharden in het gebed. Men zou bidden zonder ophouden en men zou daaruit begrijpen dat gebed niet zozeer en niet in de eerste plaats de aanduiding is van de een of andere activiteit van de gelovigen bij gelegenheid in een bepaalde stond, uren dus, hè, op een bepaald tijdstip. Maar integendeel, gebed is in de eerste plaats de aanduiding van een levenshouding. Dat wil zeggen, gebed zal onze levenshouding zijn. Bid zonder ophouden wil zeggen, bid altijd, ons hele leven zal een gebed zijn. Meest voor de hand liggend is om dan te zeggen, dat wij dus voor heel ons leven alles van de Heer zouden verwachten. Verwachten. Of we dat ook nog verbaal tot uitdrukking brengen, of we dat ook nog zeggen, dat bedoel ik gewoon dus, hè, of we dat ook nog mondeling aan de Heer doorgeven, ja, dat speelt nog niet zo'n grote rol. Ik ben van mening dat het belangrijker is dat het een gezindheid van het hart is, dit gebed, dan dat het gebed ook inderdaad bestaat uit zinnen die wij al of niet hardop voor de Heer uitspreken. Het een doet niks af aan het ander, maar we zouden ze niet met elkaar verwarren. Gebed is meer dan de Heer wat vragen, verbaal. Gebed is een levenshouding, een verwachting die wij stellen op de Heer voor de toekomst uiteraard. Maar dat verwachten we sowieso, dat is ons geloof immers, maar ook in het bijzonder voor het heden. Er zit ook meteen aan vast dat er steeds gezegd wordt, wees dankbaar of dankt God in alles. Dat is ook Efeze geloof ik trouwens. Bid zonder ophouden en dankt God in alles. Die twee dingen hangen aan elkaar, want daar waar wij alle dingen van de Heer verwachten, hebben wij reden om hem voor alle dingen ook te danken. Ik moet u eerlijk zeggen dat het ook andersom kan hoor. Je kunt ook zeggen, wij danken de Heer in alles. Waarom? Omdat wij nou eenmaal alle dingen van de Heer verwachten. En ik vraag me nog steeds af in hoeverre, of waar het verschil ligt tussen een vragend gebed en een dankend gebed, of een aanbiddend gebed eventueel. Sommigen maken drie soorten gebeden, meer bekend is twee, namelijk één is het vragen en het andere is aan hem geven, danken dus. En tegenwoordig in deze tijd van praise hebben wij dus nog een derde soort erbij, een aanbiddend gebed. Krijgt tegenwoordig grote nadruk. Liefst gezongen. Het vervelende is alleen dat je gewoon een toegangsprijs moet betalen om mee te mogen doen. Nee, voor een goed doel, zuster. Bestrijding van de onkosten. Maar daar gaat het nou niet over. Ik bedoel, ik hoop wel dat u merkt dat wat wij als mensen normaal vinden, wat ik ook betrekkelijk normaal vind, dat die dingen naar Bijbelse maatstaven zo normaal gewoonlijk niet zijn, hoor. En men zou ze dus zeker niet verabsoluteren. Maar waar het om gaat is dat in de Bijbel het verschil tussen vragend bidden en gevend bidden, namelijk dankend of aanbiddend, dat het verschil nauwelijks bestaat. Eigenlijk helemaal niet. Begrijp je me goed? Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar dit woord betekent specifiek vragend bidden. Zodra u dat tegen mij zegt, dan zeg ik, kijk eens welke woorden er nog meer in het vers staan. En gewoonlijk staat er ook een andere term bij in de uitdrukkelijke betekenis van aanbidden. Dat wil zeggen, het gaat niet zozeer om het verschil tussen die beiden. Het gaat erom dat die dingen bij elkaar horen en feitelijk ook één geheel zijn. Wij verwachten de dingen van de Heer, daarom danken wij voor alle dingen. En waar wij niet alle dingen van de Heer verwachten, zullen we hem dan ook automatisch en vanzelfsprekend niet voor alle dingen danken. Heb je dat? Bovendien moet ik u zeggen dat naar Bijbelse maatstaven een vragend gebed, een oprecht vragend gebed, tegelijkertijd een aanbiddend gebed is. Want wanneer wij serieus en concreet, in alle ernst, de Heer iets vragen, dan doen we dat omdat wij hem beschouwen als degene die bij machte is om te geven wat wij nodig hebben. En die bovendien zo genadig is om dat te doen. Anders zouden we het hem immers niet vragen. Met andere woorden, hij zou het als een eer beschouwen dat wij hem vragen. Heb je dat? Kijk, gewoon in de wereld komt vaak genoeg voor dat mensen voor iets bepaalds of om iets bepaalds gevraagd worden. Dat moet toch een eer zijn? Niet altijd, hangt er vanaf wat er gevraagd wordt. Maar in vele gevallen kan het toch een eer zijn. En dat is precies waar het om gaat. Het is eervol voor God wanneer wij hem bepaalde dingen vragen. Begrijp me goed, ik heb het niet over zeuren. En ik heb het zeker niet over vragen om dingen die we al lang ontvangen hebben. Of vragen om dingen die totaal niet aan de orde zijn of volstrekt onbelangrijk zijn. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over een oprecht eerlijke, u kent dat wel. Als u echt helemaal niet meer weet hoe het moet enzovoort, dan gaat u naar de Heer. En u vraagt de Heer om wat er maar wezen mag. Daarmee, als het goed is, erkennen wij de Heer als degene die in staat is om in al onze behoeften te voorzien. En dat is dus aanbiddend. En ik persoonlijk denk wel eens dat een dergelijke vorm van aanbidding bij vele gelegenheden op een heel wat hoger niveau staat dan alleen maar een aanbiddend gebed waarin we tegen de Heer zeggen dat hij zo goed is. Ik denk altijd, dat weet hij zelf ook wel. Begrijp je me goed? Ik bedoel nergens mee te spotten, maar ik bedoel u wel op te roepen om eens over die dingen na te denken. Ik hoor zo vaak van, de Heer is God, hij is zo groot, hij is de Heer van ons leven. En dan denk ik altijd, ja, en hoe ziet je leven er nou uit dan? Kun je wel zeggen, hij is de Heer van mijn leven. Maar blijkt dat ook ergens uit? Komt dat in het dagelijks leven tot uitdrukking? Zo ja, waarom zou men dat dan tegen de Heer nog zeggen? Ik zeg niet dat het me dat niet zou doen. Begrijp je me nou goed? Ik zeg niet dat we dat niet tegen de Heer zouden zeggen, dat de Heer is van ons leven. Maar het heeft weinig zin om dat te zeggen als dat in de praktijk niet het geval is. Toch? Dat wil zeggen, deze woorden die wij bij gelegenheid wellicht uitspreken, zouden in overeenstemming moeten zijn met de praktijk waarin wij dagelijks leven. En dan vullen die dingen elkaar aan. Dan is het ook niet moeilijk om tegen de Heer te zeggen dat die Heer is van ons leven. Als het in de praktijk zo is, kun je dat rustig zeggen. En daar betaal ik geen toegangsprijs voor om eraan mee te mogen doen om het hem te zeggen. Begrijpt u? Dat hoeft niet zo nodig. Gaat er niet om dat ik kritiek heb dat bepaalde vormen van dienst bestaan. Het gaat erom dat zolang het vormen zijn, hebben ze voor de mens, maar ook voor God, geen enkele waarde. Er zijn alleen altijd mensen die er beter van worden, dat wel. Maar dat is niet waar het om zou gaan. En ik roep u dus ook niet op om vooral regelmatig in gebed tot de Heer te gaan. Dat zou uit uw hart moeten voortkomen. Of niet, waar ik u toe oproep, met deze woorden van de apostel Paulus overigens, is om te bidden zonder ophouden, om zo met die gezindheid door het leven te gaan. In het bewustzijn dat al wat wij ontvangen wij van de Heere, en dus hem dankend onder alle omstandigheden, in het bewustzijn van deze afhankelijkheid. En als iemand dan zegt, maar er staat toch, staat voor hart in het gebed, en gebed is dit en dat Griekse woord, en het betekent hardop spreken. Dan zeg ik, ja nou, en? Dat betekent toch dat het concreet gebeurt, hardop spreken. Er is ook niks mee mis om hardop tot de Heer te spreken. En ik denk wel eens, daarvoor hoef je ook niet eens je handen te vouwen en je ogen te sluiten, want dat staat per slot ook nergens in de Bijbel. Je kunt toch ook tot de Heer spreken, gewoon onder je werk of zo. Oneerbiedig. Nee, ik vind het oneerbiedig dat wij ons werk en ons dagelijks leven afzonderen van ons gebed. Dat alsof dat niks met elkaar te maken zou hebben. Zo van, je moet eerst dit en dat en dan kun je tot de Heer gaan. Dat hoeft helemaal niet. Je leeft altijd in gemeenschap met de Heer. Zijn ogen zijn altijd op ons, wanneer wij hem dienen enzovoorts. Die gemeenschap is er altijd en onder al die omstandigheden kunnen we gewoon tot hem spreken. Wij noemen dat schietgebedjes, met een goede Nederlandse uitdrukking. Zo van even hem aanspreken. Ja, ik vind dat een tamelijk oneerbiedige term, want ik denk dat het daarmee het niveau van een dergelijk gebed toch naar beneden haalt. Ik denk dat een spontaan gebed heel wat meer voorstelt en ook heel wat eerlijker is dan een gebed wat plechtig wordt uitgesproken wanneer wij gezamenlijk voor dat doel bij elkaar zijn gekomen. Gewoonlijk op een avond in de week. Begrijp je wat ik bedoel? Niet dat het laatste niet goed is, dus, het is allemaal goed, maar het zal onze levenshouding zijn. En niet alleen in een bidstond, of in een uur van gebed, of wat het ook maar wezen mag, of in een formeel gebed, omdat je nou eenmaal geen geen varken bent, heeft me iemand mij eens gezegd. Ja. Wij bidden voor het eten, want we zijn geen varkens. Dus maar, dat is een bekende uitspraak trouwens hoor. Dus, dat wordt door velen zo gedacht of gezegd. Hè. Wordt beschouwd als een bewijs van opvoeding en cultuur, van beschaving, dat men bidt voor het eten. Soms denk ik, men zou er ook beter voor kunnen danken, want het staat toch al op tafel. En dat is ook veel bijbelser overigens, eerlijk gezegd. Ik weet ook niet om kritiek te hebben, maar het is wel bijbelser. We zouden de maaltijd heiligen door hem ervoor te danken. Staat er. En daarvoor dus, voor de maaltijd. En niet erna. Ik heb mijn kinderen altijd geleerd, als ze een koekje krijgen, moeten ze eerst dankjewel zeggen en dan pas mogen ze het in de mond steken. En ik zou niet weten waarom dat naar de Heer niet hetzelfde zou zijn. Wij danken hem voor dingen die we ontvangen, bij voorkeur op het moment dat we het ontvangen. Uiteraard, hè. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om, want dat is echt niet een belangrijke aangelegenheid. Maar het illustreert wel hoe wij zouden leven. Dankzeggend en daaruit levend. En in over het algemeen de Engels sprekende landen gebeurt dat ook zo letterlijk bij de maaltijd. Men dankt voor de maaltijd, gewoonlijk in één of twee zinnen. Heel kort, weet u misschien niet, maar dat is nou eenmaal zo. Engeland, Amerika, één of twee zinnen voor de maaltijd enzovoort. Heel kort gebed, maar het is ook min of meer ceremonieel. Hè? Omdat het uitdrukking geeft aan de wijze waarop men leeft, uit de genade Gods. Het heet trouwens ook niet danken voor het eten, maar het heet to say grace. Heb je dat? To say grace. Dat wil zeggen, genade noemen. Letterlijk vertaald met genade zeggen. En daarmee dus erkennen dat men uit genade niet alleen de maaltijd ontvangen heeft, maar waar de maaltijd een beeld is van het hele praktische leven van de mens, drukt men er dus mee uit dat het hele praktische leven voortkomt uit de genade Gods. Dat is de gedachte. Nou goed. Maar wat hier staat is dus volhard in het gebed. Wat mij betreft volhard in het hart opspreken met God. Dat is niks verkeerds mee. Want hoe dan ook, gebed is weliswaar in de eerste plaats een levenshouding. Ik kan het nou verder vanavond niet meer uitleggen, maar dat is wat het is. Het neemt niet weg dat het vaak zinnig is om onze gedachten ook inderdaad hardop uit te spreken. Het aardige daarvan is niet dat God het dan beter verstaat, want dat is natuurlijk maar onzin. Maar het aardige daarvan is dat wij hardop sprekend gedwongen worden om onze gedachten onder woorden te brengen, te formuleren. Maar om ze te formuleren moeten wij ze eerst ordenen. Zinnen zijn nou eenmaal woorden die geordend zijn, zal ik maar zeggen. En het probleem is dat wij dikwijls niet in staat zijn onze gedachten op orde te brengen. En daardoor hebben wij ook dikwijls zoveel onzekerheid in ons leven. Wij kunnen de dingen niet op rij krijgen, heet dat, hè? Maar als wij gedwongen worden om ze uit te spreken, of als wij onszelf dwingen ze uit te spreken, hoe stotterend dan wellicht ook, en in welk dialect of taal, ik zie me nog net het goede woord binnen in Friesland, in welk dialect of in welke taal, en dat heeft er niks mee te maken. Maar het gaat erom dat het zinnig is om die gedachten onder woorden te brengen. En in vele gevallen zal blijken, als we dat doen, dat dan al heel wat geregeld is. Begrijp je wat ik bedoel? Als we de gedachten op orde hebben, dan is het probleem wat we meenden te hebben dikwijls al niet zo groot meer. Omdat zodra het geordend is, is het te overzien en te doorzien. En ik moet u zeggen, het verstandigste is niet om uw gedachten onder woorden te brengen ten aanhoren van andere mensen of uw broeders en zusters. Sommige omstandigheden wel, maar over het algemeen is dat niet zo verstandig. Kunnen ze er ook beter niet mee lastigvallen. De kans is groot dat ze er nog minder tegen kunnen dan wij zelf. Toch? Dan zijn we elkaar er toch. Dat gebeurt nu. Ja, dat is nu eenmaal zo. En dat is een van de redenen waarom wij onze gedachten onder woorden zouden brengen ten aanhoren van onze Heer. Daarom is het goed hardop een gebed uit te spreken. Niet hoeft niet in het bijzijn van anderen. Dan moet je trouwens altijd oppassen wat je zegt. En dat is heel vervelend als je tot de Heer spreekt en moet oppassen wat je zegt omdat er anderen bij zijn. Dat is nooit zo prettig. Je kunt beter met de Heer onder vier ogen spreken. Maar doe het maar eens hardop hoor, dat werkt heel goed. En daar valt ook heel wat schijn weg. Heel wat dingen die wij ons wijs maken. Het wordt heel moeilijk om die hardop te zeggen in een gebed. Rechtstreeks sprekend tot de Heer, terwijl er juist niemand bij is. Hij is de enige die het hoort. En de woorden zijn dus niet bedoeld voor anderen en de Heer luistert mee. De woorden zijn bedoeld voor de Heer en er luistert helemaal niemand mee, dus weet wat je zegt. Het bevordert in ieder geval de eerlijkheid. De openhartigheid bedoel ik dus. En wij zouden naar de Heer een geopend hart hebben. Maar begrijp me goed, in de eerste plaats een gezindheid en onder vele omstandigheden blijkt het inderdaad zeer nuttig te zijn om ook inderdaad hardop tot de Heer te spreken. En bovendien een leven van gemeenschap veronderstelt dat we inderdaad onze gedachten delen en wat in ons omgaat delen met degene met wie we in gemeenschap leven. En waar we met de Heer in gemeenschap leven en waar het voor vele gelovigen, ik denk veruit de grootste meerderheid, een probleem is omdat die gemeenschap geen realiteit is. Ze ervaren of voelen dat niet. Daar ligt het voor de hand dat men dus bij regelmaat, zal ik maar zeggen, bij voorkeur, hardop met de Heer spreekt. Zo wordt die gemeenschap wel degelijk realiteit. En gaat het een rol spelen in onze gedachten zelf. En dus in ons leven. Ik moet er meteen bij zeggen dat het lang niet voor iedereen zo werkt. Maar voor velen wel. Dus volhard in het gebed. Dat wil zeggen, leef in afhankelijkheid van hem. En druk dat dan ook uit. Waarna gezegd wordt in vers 13... Ik wil toch nog even door het schriftgedeelte heen. Gezegd wordt in vers 13, deelt mede tot de behoeften der heiligen. Ik sprak laatst iemand die zei, nou dat doe ik niet, want al die christelijke organisaties, maar ik geef wel aan Greenpeace. Hey. Toen dacht ik, hebben die christelijke organisaties dan geen boten meer? Maar goed, u weet toch hoe het gaat met oude slepers en zo, het oude schepen. Die worden gebruikt voor goede doelen. Daar ontfermen allerlei goedwillende mensen zich over en verzamelen fondsen om lekker, nou lekker mocht ik niet zeggen, sorry. Maar om de wereld rond te varen, zal ik maar zeggen. En sommigen doen dat voor het evangelie en sommigen doen dat voor weer andere dingen. Dat is heel interessant. De ene helft probeert de wereld schoon te houden, terwijl de andere helft zou moeten weten dat die wereld binnen afzienbare tijd op een verschrikkelijke manier zal vervuilen van Gods wegen. Maar goed, er zijn van die, als je daarover gaat nadenken over hoe het werkt, bovendien als je weet hoe het werkt, dat weten helaas velen niet, denk ik. Maar goed, als je een keer weet hoe dat werkt, dan zit je de moed in de schoen. Hè. Waar zijn we nou helemaal mee bezig? Maar toen iemand zei, nou, de christelijke, dat niet meer, maar Greenpeace, dat zit toch wel zitten. Toen dacht ik, waar zijn we nou weer mee bezig? De wereld schoonvegen, zeker Openbaring niet gelezen. Toch? Nou, laat maar zitten. Hier staat, deelt mede tot de behoeften der heiligen. Hebben anderen dan heiligen dan niks nodig? Jawel, anderen dan heiligen hebben gewoon het evangelie nodig. Daarna worden ze heiligen en dan delen we mee in hun behoeften. Zo eenvoudig is dat. Er worden gewoon prioriteiten gesteld in de Bijbel. Naar de wereld, naar de natuurlijke mens, hebben een verantwoordelijkheid om hen eventueel, de gelegenheid er is, om het woord Gods voor te houden. Maar waar het gaat om meer dingen dan deze geestelijke dingen, het woord Gods namelijk, waar het ook gaat om materiële dingen, zouden wij die niet besteden aan de wereld uiteraard, maar aan gelovigen. Deelt mede aan de behoeften der heiligen. Er staat niet, deelt mede aan de behoeften van het werk Gods, of voor degene die het woord prediken, waar ook ter wereld, staat er ook wel, maar er staat op een andere plaats. Hier staat, deelt mede tot de behoeften der heiligen. En de schrift laat er geen twijfel over bestaan dat het de bedoeling is dat ook waar het materiële dingen betreft, gelovigen met elkaar zouden delen. En dat betekent dat waar gelovigen behoeftig zijn, arm zijn, in materieel opzicht, dat in die behoeften voorzien zou worden door degene, door de andere gelovigen. En ze worden geacht zich dat te kunnen permitteren. Dus er staan zelfs zulke krasse uitspraken, ik meen ook dat het Efeze is. Er staat, wie gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever met zijn eigen handen, opdat die hebben mede te delen. Want sommigen vinden het niet nodig voor zichzelf te werken en zich een inkomen te verschaffen. En daarvan is een groot percentage meteen geneigd om dus maar te gaan stelen. Men haalt liever werken, dus steelt men. En de apostel zegt, nou, dat stelen moet afgelopen wezen, men zou met de handen moeten werken. Maar voor die mensen is het dikwijls geen argument, van dan kun je in je eigen onderhoud voorzien. Dat kon dus al, via het stelen. Weet u wel? Dus het argument wordt, dan kun je meedelen aan de behoeften van anderen. Zo is het nou eenmaal. We hebben niets van onszelf. Ook ons eigen bezit, hè. 1 Korinthe 7 zei, wij als we zijn kopende, dan zouden wij zijn als niet bezittende. Dat wil zeggen, kopen is niks verkeerds mee, maar op het moment dat wij 100% dingen als ons privé, particulier en onvervreemdbaar eigendom beschouwen, dan zit er iets mis met onze gedachten. Want wij zijn van de Heer en alles wat wij hebben is van de Heer. En zou eventueel aan de Heer ter beschikking staan. Het meest voor de hand liggend is het geld. Bovendien, ik denk altijd, ten ergens afstand van moet doen, dan zou het van mijn geld zijn. Dat kan trouwens nooit veel wezen, maar zo bedoel ik het niet. Maar het zou van mijn geld zijn, want daar heb ik geen emotionele binding mee, gelukkig. Maar ik heb nog wel een paar dingen in huis staan. Dat is ook maar gewoon stof, zal ik maar zeggen. Hè? Maar daar heb ik wel een emotionele binding mee. Het zou me meer problemen kosten om er afstand van te doen. Zo zit dat nou eenmaal. Dus geld, dat is ook het meest voor de hand liggend. En daar gaat het hier ook over. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Want we zijn mede verantwoordelijk wat dat betreft voor elkaar. En als logisch vervolg daarvan, tracht naar herbergzaamheid. Dat wil zeggen dat wij als gelovigen elkaar ook bij gelegenheid onderdak zouden verschaffen. Voor hoe lang staat er niet bij. Maar het staat er wel, tracht naar herbergzaamheid. Het wordt ook op andere plaatsen herhaald. Wordt in het bijzonder trouwens gezegd van de bisschoppen. Van de opzieners heet het in de Statenvertaling. Hè. Men zou onderdak verlenen. Om de eenvoudige reden dat wij leven in het huis van de Heer. Hij heeft ons onderdak verleend. Wij wonen in zijn huis. Bij nader inzien zijn tempel. Een bevoorrechte plaats. En naar beneden toe en op een lager niveau betekent dat wij onderdak zouden verschaffen aan heiligen, aan onze broeders en zusters, waar dat voor de hand ligt. Dat wil zeggen, waar dat zich voordoet. Want ook onze particuliere woning is niet onze particuliere woning. Het is zijn woning en wij leven daarin. Want wij zijn van hem en onze bezittingen zijn van hem. Alles uit genade, dat is wat het is. Tracht naar herbergzaamheid. Dat wil zeggen, tracht. Men kan niet altijd herbergzaam zijn om praktische redenen, maar men zou er wel naar streven. Dat is trouwens niks nieuws, want enige tientallen jaren geleden had zowat iedere Nederlander een logeerkamer in zijn huis. Een kamer die niet gebruikt werd, was alleen voor logees. Om onderdak te verlenen aan wie dan ook maar. En bij sommigen werd die kamer dus helemaal nooit gebruikt, maar die was er wel. U weet wel, er hangt dan zo'n schilderijtje aan de wand van met een foto van de Matterhorn en dat soort dingen meer. Of een fraaie Bijbelse spreuk. Gebrandschilderd in een stukje hout, dat weet u toch of niet? Nooit meegemaakt? Nooit op een logeerkamer geslapen bij iemand. Zijn gedachten zijn wat daar allemaal aan de muur hangt. Hè? Al die rommel die mensen zelf niet willen zien, weet je wel. Of al die dingen waarmee ze een goede indruk willen maken op de logeer. Nou goed, laat maar even zitten. Hè? Daarover begin. Goed. Maar dan komt hij, hè. Vers 14. Zegent die u vervolgen. Laatst wilde er iemand onderuit. Die zei, ja, maar dat is in de bergreden. Dat is niet voor onze bedeling. Dan zeg ik, nee, het staat niet in de bergreden. Het staat hier in Romeinen. Het is wel voor onze bedeling. En als het in de bergreden stond, was het nog voor onze bedeling. Want het gaat gewoon over het nieuwe verband. Geen smoesjes bedenken. Zegent die u vervolgen. En nog een keer. Zegent en vervloekt niet. Dat zou de natuurlijke reactie geweest zijn. Hè? Maar zegent die u vervolgen. De Heer zelf deed dat. Toch? Nou. En dan verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. De uitdrukking van die gemeenschap, die geestelijke eenheid, die wij zouden najagen en waarvoor wij ons zouden benaastigen. Uit vers 11. Dus verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Meer bekend is de uitspraak als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dat komt omdat me vroeger uit het hoofd geleerd heeft. Liesje leerde Lotje lopen langs de lange linden. Maar goed, zoiets. Dus het allitereert zo fraai. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Wel, zo hoort het te zijn. Als er gemeenschap is, dan is het dus ook medelijden. Want dat is wat medelijden is. Hè? Het delen hebben aan het lijden van anderen. Eenvoudig omdat men zich met die ander verbonden weet. Los van of dat wederzijds is. Dus, verblijft u met de blijden, weent met de wenenden. Dus, weest eensgezind, heb dezelfde gezindheid onder elkander, gelovigen onderling. En die gezindheid kan zijn blijdschap, die gezindheid kan zijn droefenis, maar we zouden eensgezind zijn. En als werkelijk dat leven Gods in ons is, diezelfde geest in ons is, dan zal dit ook het resultaat zijn. En daarna een belangrijke uitspraak. Tracht niet naar de hoge dingen. Iets wat in verband met de geestelijke gaven al gezegd wordt, was in vers 3. Maar hier wordt het in zijn algemeenheid herhaald. Tracht niet naar de hoge dingen. Soms denk ik regel 1 van velen, vooral ook protestantse christenen, is tracht vooral naar de hoge dingen. Waarna men dat verdedigt door te zeggen, dat is wat de Heer wil. Dat we zoveel mogelijk van ons leven maken, carrière maken, goed rentmeester zijn, onszelf ontwikkelen en dat soort dingen weer. Waardige leden worden van de maatschappij, aanzien verwerven, want dat schijnt heel christelijk te zijn. Ik moet u zeggen, dat is niet christelijk. Wat het wel is, weet ik wel, maar dat zal ik u niet vertellen. Maar het is niet christelijk. Wie het uitgevonden heeft, weet ik ook. Het streven naar de hoge dingen. Hoef ik dus ook niet te vertellen, hè? Degene die worden wilde als God. En zelfs boven God. Daar komt dat vandaan. Er is geen christelijke instelling. Integendeel. Dat is een wetmatigheid in deze oude zondige wereld. Maar het is niet christelijk. Integendeel. Let op. Integendeel. Tegenovergestelde. Wij zouden niet trachten naar de hoge dingen. Maar wij zouden elkander dienen door de liefde. Galaten 5. En tevens het onderwerp van deze lezingen. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u, pas u aan betekent dat, dat is voegen, hè? Aanpassen. Voegt u tot de nederige. Dat wil zeggen van nature, van oorsprong nemen we allemaal een nederige positie in. En wij zouden daar tevreden mee zijn. Vergenoegd is de term in de Statenvertaling, mee zijn. Wij zouden ons daarbij voegen. Voegt u tot de nederige. De Heer zei het nog eens een keer. Ik ben tegen de fariseeën. Hij zegt, als je nu ergens gaat eten en er is niemand die je plaats wijst, dan ga je helemaal achteraan zitten. Dat kan niet missen. De nederigste positie. Het enige wat je dan nog kan overkomen, is dat je in het bijzijn van vele anderen alsnog verhoogd wordt. Ik persoonlijk teken daarvoor. Toch? Nu voegen tot het nederige. En de kan niks anders overblijven dan in het bijzijn van anderen bevorderd worden in de toekomst. Als je dan toch zo hoogmoedig bent, houd dat dan voor ogen. Het zou een argument, moet een argument zijn wat zeker de fariseer moet hebben aangesproken. Als je nu echt wat wil bereiken, moet je het zo doen. Helemaal achteraan, verder terug kun je dan niet. Je kunt niet in het bijzijn van anderen nog vernederd worden. Maar je kunt wel in het bijzijn van anderen verhoogd worden. Dat is maar waar het om gaat. Toch? En dus, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Ik heb een jaar geleden enige schriftplaatsen genoemd uit het Nieuwe Testament waar precies dit staat. En het staat vele malen in het Nieuwe Testament. Dat God de nederigen genade geeft. Dat God de nederigen verhoogt en dat zijn hand is tegen de hoogvaardige of de hoogmoedige of wat het maar zijn mag, hè. Vernedert u, ik citeer altijd het ene vers maar uit het hoofd. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Dus tracht niet naar hoge dingen, maar voegt u tot de nederige, daarmee tot dienst. En tegelijkertijd zijt niet wijs bij uzelf. Deze beide uitdrukkingen komen natuurlijk uit vers 3 van ditzelfde hoofdstuk, ze horen bij elkaar. Men zou niet zichzelf verhogen, men zou dus ook niet eigenwijs zijn, men zou zich onderwerpen en men zou dienen. En meteen daaraan vast, zit de gedachte, vergeld niemand kwaad voor kwaad. Want door kwaad voor kwaad te vergelden, verhoogt men zich boven de ander. Dat is ook de bedoeling ervan. Het kan geen ander nut hebben namelijk. Wat voor nut heeft het dat kwaad met kwaad vergolden wordt? Er komt alleen maar meer kwaad in de wereld. Kan nergens toe leiden. Waarom doen wij dat dan van nature? Wel om ons te rechtvaardigen. Als ons kwaad aangedaan is, voelen wij ons vernederd. En om onze positie terug te nemen, vernederen wij dus de ander vervolgens weer en dan is het weer kiet. Zo heet dat. Vergelding. Moet een balans gebracht worden. Dus we vergelden kwaad met kwaad en is de balans weer in evenwicht, is de gedachte. Dus het kwaad met kwaad vergelden wil gewoon zeggen dat men bezig is eigen recht te zoeken en zich te verhogen ten koste van anderen. Wat de aanleiding ervoor is, doet er niet toe. Dit is wat het is. En daarom staat er dat men dat niet zou doen. Men zou zich voegen tot de nederige positie. Doet iemand ons kwaad aan? Wel, dan doet iemand ons kwaad aan. Nou en? We zijn niet de eerste wie kwaad aangedaan wordt. Nee, ik bedoel het niet in het algemeen. Ik bedoel dat onze Heer, degene die wij dienen, hier op aarde nauwelijks iets anders ervaren heeft. Hem werd kwaad aangedaan. Voor zijn goedheid gaven zij hem slagen. De letterlijke citaat wil me niet te binnen schieten. Uit de psalmen en uit de profeten overigens. Maar zo was het nou eenmaal. En wij zouden niet anders reageren dan hij. Wij zouden er ook niet op rekenen dat ons iets anders zou overkomen dan hem overkomen is. Moet u zeggen, als christenen eer ontvangen in de wereld, wordt het gevaarlijk. Want Christus zelf heeft in deze wereld nooit eer ontvangen. En als christenen dat wel ontvangen, dan, wordt het gevaarlijk. Zo is het nu eenmaal. Als het terecht is, vraag je je af waar ze dan mee bezig geweest zijn. Als ze terecht eer ontvangen in de wereld. Kan het nooit zijn voor een dienst aan de Heer in elk geval. En als een dienst aan wat anders was, ja dan, weet u wel. Ik heb er niks tegen hoor, als mensen in de wereld beloond worden en erkenning ontvangen voor het werk in het algemeen wat ze doen. Maar ik blijf zeggen dat het gevaarlijk is. Christenen zouden onrecht, zou onrecht aangedaan worden enzovoort. Dat is wat de schrift ervan zegt. Ze zouden recht ontvangen in de toekomst. En waar wij rekenen op dat ons recht gedaan zal worden, dat we eer zullen ontvangen in de toekomst, betekent dat wij nu anderen recht zouden doen en anderen eer zouden geven. Dat is de volgende zin. Namelijk, bezorgt hetgeen eerlijk, dat betekent eerbaar of eervol, of gewoon eer. Bezorgt hetgeen eervol is voor alle mensen, niet alleen de gelovigen, maar dus ook de ongelovigen. En dan, indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Het probleem daarvan is natuurlijk dat vrede houden met anderen niet alleen van ons, maar in het bijzonder ook van die anderen afhangt. En dat wordt dus ook meteen ondervangen hier, dan wordt meteen gezegd, indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Dat wil niet zeggen dat we altijd vrede zullen hebben hier, dat is een ander verhaal, maar laat het alsjeblieft niet aan ons liggen. En daarna komt de apostel terug op, vergeld niemand kwaad voor kwaad, namelijk in vers 19... Kwaad voor kwaad vergelden is namelijk, heeft te maken met een natuurlijke reactie. Iemand geeft ons een klap, we slaan ogenblikkelijk terug. Ik niet, zal wel wijzer wezen. Daar moet je wat sterker voor wezen, namelijk om je dat te kunnen permitteren. Dus ik waag me daar nooit aan. Ik heb altijd geoefend in hard lopen, zuster, maar dat moet ik niet verder vertellen. Daarna hard fietsen. Maar goed. Hè? Maar waar het om gaat is dat het een spontane reactie is, een soort reflex. Hè? Kwaad voor kwaad vergelden, een soort van zelfsprekendheid. In vers 19 gaat het niet meer om een reflex, maar inderdaad om een weloverwogen activiteit. Een fase verder dus, waar staat, wreekt u zelf niet, beminden. Want het punt is, dat wraak staat hier gewoon voor het recht voortbrengen hoor. Het is een wat negatieve term in onze taal, maar wraak doen, dat is wat de rechter zou doen, de rechtbank zou doen, binnen het taalgebruik van de Bijbel dan. Hè? Maar er staat dat we dat niet zelf zouden doen. Wij zouden namelijk niet ons recht zoeken. Alweer in navolging van de Heer Jezus, die op aarde ook nooit zijn recht gezocht heeft. Integendeel, die onrecht leed, uiteraard, Maar hij deed het wel overwogen, heel bewust. Hij wist namelijk dat het zou leiden tot dat hem rechts gedaan zou worden, niet door hemzelf in de eerste plaats, maar door zijn hemelse vader. En hij hoefde zelf niet te strijden voor zijn recht, dat recht zou hem gedaan worden door degene wie hij diende. Heb je dat? Hij diende zijn hemelse vader, die zal dus ook zijn recht voortbrengen. En dat is precies waar het over gaat. En binnen afzienbare tijd zal het ook inderdaad in deze wereld gebeuren. En wij als zijn navolgers zouden inderdaad niet wraak doen. Bovendien, wraak doen veronderstelt het hanteren van in ieder geval een of andere wet. En wij zelf leven niet onder het. Wij zelf zijn door de wet veroordeeld en leven uit genade. Dus wij hebben niet eens het recht om onszelf te wreken. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, en ik zeg dat ook niet meteen als een jonge man, wat ik nou ga zeggen, hè. Ik zeg, gelukkig is het zo dat wij ons ook niet hoeven te wreken. Wij hebben niet de verantwoordelijkheid om ons eigen recht te handhaven. Wij hebben niet de verantwoordelijkheid om te zorgen dat ons recht gedaan zou worden. Dat is ook nergens voor nodig. In de eerste plaats is het natuurlijk zo, wij hebben die zware verantwoordelijkheid niet om dat te doen. Maar in de tweede plaats is ook nergens voor nodig. Ons zal namelijk recht gedaan worden. En niet door onszelf of door onze bond. Want daar hadden we het nou toch over vanavond, excuus. Hè? Maar ons zal recht gedaan worden. Niet door een aardse rechter, maar door een hemelse rechter. Op zijn tijd, daar leven wij uit. En daar hopen wij op. Dat is onze toekomstverwachting. We hebben andere bezigheden. Het goede na te jagen namelijk. De dienst onder het nieuwe verbond in het algemeen. En al deze andere dingen, die zijn alleen maar slecht voor je gemoedsrust. Al die mensen die zo nodig hun eigen recht moeten voortbrengen, zijn er gewoonlijk dagelijks mee bezig. Zijn mensen die buiten hun normale beroepsmatige bezigheden altijd aan het procederen zijn. We hebben het ook altijd over hun advocaat. Mijn advocaat. Ze liggen altijd met de wet overhoop, dacht ik vroeger. Achteraf begreep ik dat het niet met de wet was, maar met de concurrentie, met de afnemers, met de leveranciers, met de buren, met de schoonfamilie enzovoorts. En recht zal gedaan worden. En helaas, ik heb geconstateerd dat de meeste mensen die zo daarover die dingen spreken, ik zal mijn recht krijgen. In vele gevallen zijn dat mensen die inderdaad zich christenen noemen, maar zwaar leven onder de wet. Zodat ik vrees dat als hen echt recht gedaan zal worden, dan zal er niet veel van hen overblijven. Dat zijn dingen die karikaturaal geworden zijn, buiten proporties gegroeid zijn. De wet, het recht. Elke rechter weet dat recht hier beneden niet bestaat. In deze wereld bestaat geen recht. Dat is absolute onzin. Er zijn regels die gemaakt worden om de samenleving te stroomlijnen en dat soort dingen meer. En daar blijft het ook bij, want recht, wat is recht? Waarheid, wat is waarheid? Dat bestaat hier niet. Het idee dat men hier recht zou kunnen krijgen, nou, waar dat vandaan komt weet ik niet, maar het zal uit het sprookjesboek zijn. Het bestaat hier domweg niet. Wij kunnen het ook niet beoordelen, wat recht is en wat niet. De rechter ook niet, en de jongens die onze wetten maken, al helemaal niet, wil ik zeggen, maar vooruit. Vooruit maar weer, hè. Goed. Nou, wreekt u zelf niet. Beminden, heb je dat woord? Beminden. Door wie worden wij dan bemind? Door die Heer die ons recht zou voortbrengen, die ons recht zou doen. Dus wreekt u zelf niet beminden, maar zegt hij, geef de toorn plaats, want die wraken zal komen in de dag der wraken. Enzovoorts. Die wraak zal komen, want er is geschreven, nog steeds vers 19, mij de wraken, of uitgebreid, mij komt de wraak toe. Ik zal vergelden, of ik zal het vergelden, zegt de Heer. En de Heer zelf zal recht doen. Daar waar wij onrecht lijden nu, zal de Heer het recht voortbrengen. Daar waar men ons onrecht aandoet, zal de Heer inderdaad dat recht maken. Begrijpt u? Dat is een heel eenvoudige waarheid. Als we dienstknechten van de Heer zijn kinderengast niet alleen, maar hem dienen onder het nieuwe verbond. En men valt ons lastig en doet ons onrecht ook naar Gods begrippen. Dat betekent dat degene die dat overhoop halen, inderdaad daarvoor verantwoording zullen afleggen voor de Heer. En van hen hun straf zullen ontvangen. Zo is dat nou eenmaal. Dat is wat de schrift erover zegt. Nou. Dus zegt de apostel, geef de toorn plaats, geef daar ruimte voor, doordat hij zelf, de Heer zou dat doen, hij is ook degene die daar het recht op heeft. Dat is recht, dat de Heer het recht zou voorbrengen voor degene die hem dienen. Indien dan dus, vers 20, indien dus uw vijand hongert, wel even kijken of we het begrepen hebben, er worden conclusies getrokken uit het schriftgedeelte, indien dan dus uw vijand hongert, wat doen we dan? Bijna gevraagd. Indien dan ons een Duitser de weg vraagt. Wat doen we dan? Maar goed. Hè? Hoezo een fiets? Daar had ik het niet over. Nee, daar had ik het niet over. Nou goed. Maar in het algemeen. Hè? Indien dan onze vijand hongert. Wat doen we dan? Geven hem te eten. We zullen alleen maar meer heerlijkheid door ontvangen in de toekomst. Het onrecht wat daarmee ons aangedaan wordt is alleen maar groter. Want wij zijn goed voor onze vijand die niet in zich gedraagt als onze vijand. En daarmee dus krijgt die vijand een zwaardere straf. Begrijp je dat? Op welke wijze wij recht voortbrengen. En op welke wijze wij ons dan wreken. Niet door inderdaad menselijk te reageren en kwaad met kwaad te vergelden. Maar goed met kwaad te vergelden. Want de eindafrekening, die komt straks te liggen voor de Heer Jezus zelf. Die zal het recht voorbrengen. En de balans weer in evenwicht brengen. En hoe minder de balans hier in evenwicht is, hoe groter tegoed wij hebben in de hemel straks. Acht het dus voor grote vreugde, mijn broeders. Weet u wel, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien dan iemand u slaat op de ene wang. Hoezo is dat de bergrede en niet van onze bedeling? Het is de bergrede, maar het is precies wat hier ook staat. Nieuw verbond. Indien dan uw vijand hongert, spijzigt hem. Indien hem dorst, geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. De clue van de uitdrukking is mij ontgaan. Hoe dat zit met kolen vuurs op iemands hoofd. Maar wat de strekking van de uitdrukking is, dat weet ik wel natuurlijk. Hij zal zwaarder oordeel ontvangen. Deze vijand. En op die wijze zouden wij niet alleen navolgers zijn van de Heer Jezus, maar daarmee ook inderdaad ons wreken met hoop op de toekomst. Dat is waar het over gaat. Waarna vers 21 besluit met, wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Het punt is, als iemand ruzie met ons zoekt en het deelt een map uit en wij reageren met een map terug, dan is precies bereikt wat bereikt moest worden, namelijk dan is er ruzie. En dan houdt het voorlopig nog niet op. En wanneer wij het kunnen opbrengen om inderdaad niet terug te mappen, maar op een of andere wijze ons te onttrekken, dat valt niet altijd mee, dat weet ik wel. Maar als we op een of andere wijze ons daaraan kunnen onttrekken, betekent dat tegelijkertijd het eind van het verhaal. Dat is vaak zo. Sterker nog, ik kan het nog anders zeggen. Het is vaak simpel om jezelf even ter beschikking te stellen, zodat ze je een klap kunnen geven. De andere partij heeft dan in ieder geval een soort van genoegdoening in, vindt daar een soort bevrediging in, kan even zijn woede koelen enzovoort, stel ons daarvoor even ter beschikking en dan is dat het einde van het verhaal. Sommige mensen moeten nou eenmaal even afreageren en hebben er iemand voor nodig. Wellicht zijn we daarvoor En dan nog eens wat anders. En nou is er iemand die heeft iets nodig om zich af te reageren. En waarom zou het nou niet zo wezen dat op een of andere wijze, weet ik veel hoe, want dat weet ik nooit, op een of andere wijze de Heer ervoor zorgt dat wij nou net daarvoor dan even beschikbaar zijn. Hè? Toch? Waarom zou dat nou niet kunnen? Of andersom, we zijn veranderd door de vernieuwing van ons denken. Waarom zou het nou niet zo zijn dat de Heer ons ermee confronteert en checkt of het ook inderdaad zo is? We laten ons op één wang slaan en wat dan? Wat doen we dan? Meppen we terug op die andere zijn wang of keren wij onze andere wang naar die andere? Dus toch waar het over gaat. En ik ben ervan overtuigd dat dit soort situaties lang niet altijd toeval zijn, hoor. Sommige mensen geloven helemaal niet in toeval. Ik wel. Maar ja, dat meen ik echt. Ik geloof dat de Heer alle dingen namelijk gebruikt ten goede. Ook toeval. En dat hij er wat van kan maken. Niet in bleven toeval. Maar het kan ook best zijn dat de Heer ons bij gelegenheid heel bewust wil testen. En wat dan? Nou, dat is waar het om gaat. Hier gaat het om of wij inderdaad dienstknechten zijn van dat nieuwe verband. Of wij proberen het kwaad te bestrijden met het kwaad er tegenover. De ene wet te bestrijden met de andere wet, of wat er maar wezen mag. Het ene onrecht te bestrijden met het andere onrecht, want het is bijna onvermijdelijk. Of overwinnen wij het kwaad door het goede. Zien wij kans het kwaad te stoppen, inderdaad, door het goede na te jagen. Maar dat is wat de Heer van ons verwacht. En dat is wat hij ook zelf deed. Eenvoudig omdat hij, de Heer Jezus, niet het eindpunt, niet het doel van zijn loopbaan, carrière had ik bijna gezegd, maar het doel van zijn loopbaan zag hij niet in zijn leven hier, maar zag hij daarna.